as we bow
nu onze hoofden buigen voor een woord van gebed, vraag mij af hoeveel hier gedacht zouden willen worden met het opheffen van uw hand, dat uw bezoek kenbaar wordt gemaakt. In orde, laten wij bidden. Onze hemelse Vader, wij zijn u dankbaar voor dit geweldige voorrecht dat wij hebben om opnieuw te samen te komen voor de komst des Heren.
En
wij bidden, Vader, dat dit niet zomaar een doorsnee vergadering zal zijn, maar dat het een vergadering tot u zal zijn in de banden van uw liefde en gemeenschap. Wij bidden dat u en ieder die naar de samenkomst komt zult redden. Vul degene met de Heilige Geest die daar is zo lang naar verlangen. Vader, genees iedere ziek en gekweld persoon. Mogen wij eerbiedig zitten en rustig zijn, wachtend op u. En wachtend op het antwoord dat komt, waar wij zo lang voor hebben gebeden. Zegen deze herder, broeder Vic en broeder Bozé en al die andere predikers, al onze vrienden. Wij dragen nu onszelf met dit gebouw aan u op, in de naam van de Heer Jezus, zodat u ons, terwijl wij hier vergaderd zijn, kunt gebruiken voor uw glorie. Amen. U kunt gaan zitten. Het is zo'n voorrecht om hier te zijn. Prachtig gedurende lange tijd, een van de hoogtepunten, zoals ik vanmorgen tegen de herder zei van mijn bedevaart, was om broeder Vic te ontmoeten en deze tijd van gemeenschap met hem en u mensen te hebben. Ik kom niet zo vaak in New York. Het lijkt, ik woon in Tucson, Arizona, weet u. En ik ben altijd ginds in het westen in de bediening. En we staan nu op het punt over zee te gaan, al heel gauw, voor een volgende bijna wereldwijde tour. Dus toen ik wist dat ik naar New York zou komen voordat ik wegga, acht ik het beslist een groot voorrecht en een zegen van God om hier bij u te zijn.
Nee,
ik kom niet zoals u al eerder bekend is om enige kerk of enige bepaalde denominatie of een bepaalde geloofsleer te vertegenwoordigen. Ik heb slechts de Heer lief en ben één van u. Dus zijn we hier slechts hier om hem te dienen. En wij dienen hem als, u zegt wel, als u dus tot ons spreekt, broeder Branham. En dan zijn we één, zo dienen wij de Heer. Wel, als u het ook gelooft, dan dienen wij samen de Heer. De twee van ons, tezamen maakt de eenheid. Weet u, vroeger werkte ik als elektricien en ik ontdekte dat je een draad kunt hebben waar meer dan genoeg spanning op staat, maar die heeft geen effect tenzij hij is aangesloten. Als hij aangesloten is, dan krijgt u de resultaten, de stroom. En daarom moeten wij de twee delen van de draad hebben om het goed te laten werken. En dan zou er nog zo'n wonderbaar spreker zijn, maar niemand zou het geloven, dan zou het zonder effect zijn. Maar als er iemand is die het gelooft, dan krijgt het echt resultaat. Dank u, broeder. Dat is goed. Daar houd ik van. Wij geloven. Daarvoor zijn wij hier. En ik geloof beslist dat wij vlak voor een grote gebeurtenis staan. Ik vertrouw dat het de komst des Heren is. We weten dat iets moet bezwijken. De wereld staat onder te veel druk. En er is iets verkeerd, iedereen weet dat. En ik geloof dat wij voor iets geweldigs staan. En ik geloof met heel mijn hart dat het de tweede komst van de Heer Jezus is. En ik vertrouw erop dat Hij zijn geest op ons zal uitstorten en ons de dingen zal openbaren die wij zouden moeten doen om voor zijn komst gereed te zijn. Nu ben ik mij ervan bewust dat om hier bij broeder Vic en deze broeders te komen, het is een zware opgave, omdat hier veel grote mannen, grote invloedrijke sprekers zijn geweest. Ik hoorde broeder William Booth Clibborn eens vertellen dat hij een lange dienst had gehouden bij de rotsgemeente. Zei ik dat goed? Het is de rotsgemeente. Ik noem het de hele tijd de steengemeente. Dus daar zal eens. En er zijn vele andere grote mannen hier op bezoek geweest. En ik wilde zelf heel graag naar deze gemeente komen om mannen te ontmoeten, of om in de preekstoel te komen waar de mensen hebben geluisterd naar zo'n man als hij en uw herder en broeder Bozé, Dr. Rivel en vele van deze andere geweldige predikers. Het maakt dat ik mij behoorlijk klein voel. Maar ik ben hier om mijn deel hierin te doen. Misschien voelt de vinger zich tamelijk klein ten opzichte van het verstand, maar toch moet hij een vinger blijven. Kijk, Wij hebben hem nodig. We zullen nu een kleine bekende tekst nemen, zodat we niet te lang hoeven te blijven. Een kleine tekst die ik meestal gebruik bij de aanvang van de samenkomst. En iedere keer probeer ik het wat anders te benaderen. We zouden vanavond een gebedsrij hebben gehad om voor de zieken te bidden. En in een gebedsrij. En mijn zoon die ik vanmorgen met enige lieflijke mensen van de Steenkerk... Rotskerk, excuseert u mij. Broeder Bosé zei tegen mij dat het kwam omdat ik uit het westen kom. Dat de reden is waarom ik het een steen noem. Ginds noemen ze het een steen en hier noemen ze het een rots. Dus ik ontmoette deze fijne mensen en ze hadden alles doorgesproken. En ik zei, ik zal er nu heen gaan. En ze gaf mij een stapel gebedskaarten aan. En zeiden, geef deze aan uw zoon om ze uit te delen, zodat we voor de zieken kunnen bidden. Wel, hij wist niet dat we het op die manier zouden doen. En daarom waren hij en enige van de boel is weggegaan en waren niet op tijd terug om deze kaarten uit te delen. Maar ik veronderstel dat ze deze op een of andere manier hebben aangekondigd dat ze ze morgen zullen uitgeven. Hoe het ook zij, hoe ze ze morgen zullen uitdelen. Maar vanavond dacht ik te beginnen met een kleine inleiding over datgene waar we over zouden willen spreken. Nu zijn er vele dingen. Als we spreken over goddelijke genezing of een ander onderwerp in de Bijbel, zijn er veel mensen waarbij wij als eerste hinderpaal ontdekken dat mensen het of proberen te bouwen op iets in het verleden of in de toekomstige tijd, of het is zo hoog dat niemand het kan bereiken. Wel nu, dat is dus de duivel die dat doet, want in de Bijbel staat, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij blijft altijd God. En hij is bij zijn volk, als hij vandaag gelovigen vindt, nog precies even geweldig als hij immer was. En ik geloof dat het woord deze Bijbel is, dat dit Gods woord is, eenvoudig, niets meer en niets minder. Ik weet dat God dingen kan doen die hij niet in de Bijbel heeft opgeschreven, omdat hij God is. Maar zolang als ik weet dat wat ik hem zie doen, hij hierin heeft opgeschreven, dat hij dat zal doen, dan weet ik dat ik zo juist ben. En dus als hij er zo bij blijft, dan zal het genoeg voor mij zijn, omdat ik daarin zie staan dat hij verwond werd vanwege mijn overtredingen, verbrijzeld door mijn ongerechtigheid, de straf voor mijn onvrede was op hem en door zijn striemen werd ik gezond gemaakt. Dus dat beëindigt de reis voor mij. En hij beloofde dat hij ons zou opwekken in de laatste dag, daarom zien wij uit naar die tijd dat dit komt. Natuurlijk wachten vele dierbare heiligen op dat uur. Wel nu, wat dit betreft, God moet de mensen de wereld gaan oordelen. Wij geloven dat er een dag komt waarop God de wereld zal oordelen door Jezus Christus. Er moet ergens een standaard zijn, ergens waarmee hij zal oordelen. Wel omdat vandaag zoveel mensen bekeren, wel, ik ben, zelfs zeggen mensen dat zij Christus zijn. Ik ben Christus en ik ben van Christus. En deze denominatie is van Christus, of deze denominatie. Dat zou nogal verwarrend zijn als er niet een standaard was. Wel nu, als ik vanavond aan de katholieke mensen hier in het gebouw zou vragen, u, wat denkt u, hoe God de wereld zal gaan oordelen? Ze zouden zeggen, wel, de standaard is de katholieke kerk. Ik zou het aan een andere denominatie kunnen vragen. Wel, die zou zeggen, wel, de standaard van onze kerk. Ze zouden het niet rechtuit mogen beleiden, maar onze handelingen bewijzen wat we denken. Maar welke kerk zou dan de juiste zijn? Kijk, we zouden niet weten waarheen we moesten gaan. Daarom is het niet door een bepaalde groep, een kerk, een denominatie. Het zal geschieden overeenkomstig zijn woord. Kijk, dat is de standaard. Want in 1 Johannes, het eerste hoofdstuk van Johannes, heeft hij gezegd, in de beginnen was het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde, gisteren, vandaag en voor immer. Dus dit is één ding waardoor hij de wereld kan oordelen, waaraan wij allen zullen moeten voldoen. Dit boek. Daarom vertrouw ik erop dat God deze week dit boek voor ons wil openen in evangelische boodschappen en in uitleggingen die hij zelf van zijn woord zal geven, precies zoals het is opgeschreven, en het aan ons uitlegt, en dan zichzelf hier levend aan ons betoont om dat te doen. Nu, er zijn vele dingen die wij kunnen zeggen. En ik vermoed dat een mens alles kan zeggen wat hij maar wenst. Maar als God het zegt, dan is het goed. Als God het dan zegt en erop terugkomt en bewijst dat hij het heeft gezegd, dan blijft er geen vraag meer over. Dan is het helemaal in orde. Laten we nu, als u zo deze zitplaatsen wilt volgen, ik geloof dat ik zie dat ze hier een bandopname aan het maken zijn. En ik geloof dat er ook, voordat wij lezen, ik zal ook op een zondag spreken, is dat waar, broer Vic? Op zondagmorgen of zondagavond? Avonden gedurende de hele week en geen diensten overdag. Geen diensten overdag. In orde. En dan zullen wij, hoeveel zouden een genezingsdienst willen hebben? Gebed voor de zieken, laat maar uw handen omhoog zien gaan. Jongen, het is zodanig in de meerderheid dat ik vermoed dat het 99,99% is. Dat is ongeveer, wel dat is fijn, maar we zijn, nu is goddelijke genezing niet de gehele boodschap. Ik dacht dat men beweerde dat Jezus ongeveer 80% van zijn bediening besteedde aan goddelijke genezing, maar... Zoals de overleden broeder Bosworth, velen van u kent de broeder F.F. Bosworth, een godzalige heilige man, vaak zei hij dat goddelijke genezing precies hetzelfde is als het aas op de haak. Je laat de vis nooit de haak zien, je laat hem het aas zien. En dus goddelijke genezing is minder belangrijk en je kunt nimmer het meerdere op het mindere bouwen, maar het leidt naar het meerdere. Wij begrijpen dit. En de Bijbel is waar, ieder woord. En ik voel dat wij onze ziel aan ieder woord van de Bijbel kunnen ophangen. Het is Gods woord. En misschien heb ik niet genoeg geloof om het allemaal in werking te stellen. Maar ik geloof beslist dat het kan worden gedaan als wij genoeg geloof hebben om het te geloven. Ja, als men het zou geloven. Nu, in het boek van Johannes 12, vers 20, velen van u die eerder in de diensten zijn geweest, dit zal een zeer bekende tekst zijn, omdat ik deze gebruik als openingstekst om te introduceren wat ik gedurende de week wil zeggen en waar we over willen spreken. En daarna Hebreeën 13, vers 8. En Johannes 12, vers 20. Er waren enige Grieken onder hen die opgingen om op het feest te aanbidden. Deze dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en vroegen hem en zeiden, Heer, wij zouden Jezus wel willen zien. En ik wil daar slechts vijf woorden uitnemen, meneer, wij zouden Jezus willen zien. En dan verder met Hebreeën 13 vers 8, hij is gisteren en heden dezelfde en tot in eeuwigheid. Want nu, als hij dezelfde is, dan zijn onze harten, ik ben er zeker van dat ik voor een behoorlijke groep in deze samenkomst spreek, dan zijn onze harten net zo hongerig om Jezus te zien, als het bij deze Grieken was. Er is niemand die ooit over hem hoort die hem niet zou willen zien. Het is het verlangen van mijn hart geweest om de werkelijkheid te leren kennen. Doordat ik een ruime ervaring heb opgedaan, helpt het mij enigszins om mijn gebrek aan opleiding te compenseren. Want ik heb gehandeld met andere godsdiensten, zoals het boeddhisme en de Mohammedanen en verschillende soorten religies. Ik zag ze over de hele wereld gedurende mijn reizen en ik bestudeerde ze en verdiepte me erin, maar er bestaat slechts één waarheid waarvan ik geloof dat het echt is, christendom. Dat is het, ziet u. En daarbij is het de enige die kan bewijzen dat de stichter van deze godsdienst niet dood is. Nee, ze vervoeren of ze hebben een paard neergezet bij, of er staat liever gezegd er één bij het graf van Mohammed en ze geloven dat hij op een dag zal opstaan en de wereld zal doortrekken en veroveren. Maar hij is dood. Hij zal verscheiden die honderden jaren dood. Boeddha stierf ongeveer 2300 jaar geleden en hij was een filosoof in Japan, China. Maar nu, onze godsdienst van Christus, hij stierf ook, hij moest sterven om ons te redden, maar wij laten een leeg graf zien. En nu weerkaat zijn leven in ons, om te bewijzen dat hij niet dood is, zie, en zijn belofte. Natuurlijk, als hij dat in een vreemd land zou zeggen, onder de Mohammedanen, dan zouden ze zeggen, ja, hij weerkaat zijn leven in ons, maar hij deed geen enkele belofte, ziet u, deze beloften. Maar hij zei, uw Jezus deed deze beloften. Nu wachten wij om te zien dat u, leraars, datgene uitvoert. Wat hij zei, wat hij beloofde. Kijk, daar is het wachten op. En daar vingen zij onze broeder Billy Graham, die Mohammedaanse leraar, over die zaak. Hij zei, als dit brengt u er zoveel en ik breng er zoveel en ik doe net zoveel met hen als u zult doen. Wel, dat is nogal een uitdaging. Maar op een dag zal hij de verkeerde persoon uitdagen en dan zullen we het zien. Nee. Ik zou willen geloven dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en tot in alle eeuwigheid. Wel nu overeenkomstig de schrift wordt er van ons verwacht dat wij geschreven brieven van hem zijn. De Bijbel zegt dat wij geschreven brieven zijn. En als wij vanavond zouden hongeren en dorsten om de Heer Jezus Christus te zien, dan zouden wij als christelijke gelovigen zijn leven moeten weerkaatsen In die mate dat het zijn volkomen vertegenwoordiging is, dat behoorden wij te zijn. Iedere christen zou het leven van Jezus Christus moeten vertegenwoordigen en reflecteren. Gelooft u dat? Ik geloof dat iedere christen het leven van Christus zou moeten reflecteren. Hij zei in Johannes 14, vers 12, wie in mij gelooft de werken die ik doe, zal hij ook doen. Dan weten wij dat dit waar is, dat wij zijn vertegenwoordigers zijn. En als wij beweren dat Christus in ons leeft, en als Christus in ons leeft, dan behoren wij te doen zoals Christus leeft. Wij behoren zijn leven te weerkaatsen. Wat als ik vanavond beweerde dat het leven van Shakespeare... Wat als ik zei dat Shakespeare in mij leefde? Of u zei dat Shakespeare in u leefde? In orde, u zou de gedichten schrijven die Shakespeare schreef, omdat Shakespeare in u leeft. Wat als u zei dat Beethoven in u leefde? U zou de grote componist zijn die Beethoven was, omdat Beethoven in u leeft. U bent uzelf niet, want u bent nu Beethoven. Of u bent Shakespeare. Als Christus dan in u leeft... Daar bent u, ziet, dan leeft u het leven van Christus. Kijk, het is simpel op die manier als hij in u leeft. Maar u kunt niet daar binnen bij hem leven, hij moet in u leven. Zo is het altijd. Hij neemt uw plaats in en wij worden verondersteld hem op iedere wijze te representeren. Nu ontdekken wij dat de eerste gemeente hem vertegenwoordigde als geschreven brieven. Zijn leven leefde door deze mensen heen. Ik kan onze kerk daar niet mee vergelijken. Hoe moeilijk het ook is om dit te zeggen, hoezeer ik de mensen ook lief heb, toch moet je eerlijk zijn en de waarheid vertellen. Ik kan niet zeggen dat wij vandaag in de kerken Christus weerkaats zien op de wijze waarop deze mensen dat deden. Zie, zij wisten dat ze bij Jezus waren geweest. We ontdekken in, nee, ik hoop dat het in Handelingen het vierde hoofdstuk staat, waar we deze vissers, Petrus... en Johannes aantreffen die een man genezen bij de schone poort en ze waren in staat om iedere vraag die het Sanhedrin hun stelde te beantwoorden. Toch waren zij ongeletterd en niet bestudeerd. Ze hadden geen opleiding gehad en ze waren geen opgeleide predikers. Ze waren vissers, maar ze bemerkten dat zij bij Jezus waren geweest. Omdat zij op dezelfde manier handelden als hij met hen gehandeld had. Je kunt zo lang met iemand omgaan en bij ze in de buurt zijn, totdat je hun gewoontes gaat overnemen. En het is goed voor ons om niet weg te lopen en met de wereld samen te gaan, maar blijf bij Jezus, zodat we kunnen weerkaatsen tot zijn leven in ons leven wordt weerkaatst. Zo waren deze discipelen. Zij wisten dat zij bij Jezus waren geweest, want zij spraken zoals hij, handelden zoals hij en genazen zoals hij. En ieder antwoord was zoals bij hem. Ze waren geïnspireerd zoals hij en ze wisten dat hij in hen leefde. Zo zouden wij als gelovigen altijd moeten zijn. Ze handelden zoals hij, omdat ze al zo lang met hem waren omgegaan. We zien in de Bijbel, in het boek Koningen, dat er een man was genaamd Jozefat, een rechtvaardig man. En daar was de zoon van Ahab, Joram. En hij nam de gewoonte van zijn vader over en voorst de koning van Edom. En gedurende die tijd verklaarde de Moabieten Israël de oorlog. En Joram, die toen koning was na zijn vader, wel, hij deed een beroep op Jozefat. Jozefat, een rechtvaardig man, had zich nooit moeten verbinden met deze onrechtvaardige persoon. Maar christenen doen dat vaak zonder na te denken. Zo trokken zij 7 dagen reizen ver de woestijn in. En ontdekten toen dat ze geen water meer hadden. En een van hen riep uit, ach, God heeft deze koningen zeker hier gebracht om ze te doden. Maar Jozefat, die een rechtvaardig man was, herinnerde zich in de tijd van moeite dat God nog steeds leeft. Zie, ongeacht, hoewel wij het pad hebben verlaten en verkeerd hebben gedaan, toch is God nog steeds bij ons. God blijft altijd dezelfde. En Jozefat, die zich dat herinnerde, riep eruit, is hier niet ergens een profeet des Heren om hem te kunnen raadplegen? En een van de dienstknechten van de koning van Israël antwoordde, ja, hier is Elisa. Hij goot water op de handen van Elia. En Jozefat zei, bij hem is het woord des Heren. Waarom? Kijk naar zijn gezelschap. Kijk, zij wisten dat deze man in contact had gestaan met een echte profeet. En ze wisten dat het dat soort gezelschap was geweest. Om in dat gezelschap te kunnen blijven, moest hij behoorlijk rechte wandel hebben gehad. En hij zou niet zeggen, Want hij was opgevoed onder het leiderschap van deze grote profeet Elia. Oh, hoe zou het vandaag zijn als de kerk slechts bij Christus kon blijven staan? Onder het leiderschap van de Heilige Geest. Nimmer dat woord verlaten voor een leerstelling of enig ding. Het eenvoudig geloven zoals het geschreven staat. En overal zou men weten dat u ook bij Jezus bent geweest. Op die wijze zou men het weten. Maar vandaag is het te erg. Wij kijken enigszins naar een goed opgeleide wetenschapper of zoiets. Wij denken dat wij daar Christus in vinden. We gaan naar scholen. Wij sturen onze jongens naar scholen, naar bijbelscholen, wat in orde is. Maar we ontdekken dat ze daar leren hoe ze welsprekende toespraken moeten houden. En ze houden geweldige verhandelingen. En duizenden ervan zijn ongetwijfeld fijne mannen. En ze weten hoe ze het programma aantrekkelijk moeten maken. Ze weten hoe ze op het podium moeten staan. Ze weten hoe ze Christus aan de mensen moeten voorstellen. Maar u zult ontdekken dat het meeste daarvan, heel ervan, te veel ervan, alleen maar die man is. Hij is niet echt een vertegenwoordiger van Christus, maar een geleerde. Kijk, hij is geoefend om een lezing te houden. Je kunt hem vragen een redenvoering te houden die de mensen werkelijk versteld zou doen staan vanwege de uitnemendheid van zijn spreken en hoe hij zich weet te gedragen en hoe hij de mensen ademloos kan laten luisteren. Maar dan ontdekken we dat hij dat ergens in een seminarie heeft geleerd. Ergens waar ze hem hebben opgeleid om het zo te doen. Maar een verschil met Paulus toen hij zei, ik ben nimmer tot u gekomen met uitnemendheid in spreken, nog met de wijsheid van deze wereld, maar in de kracht van de Heilige Geest, omdat uw geloof niet zou rusten in de wijsheid der mensen en in zijn beschaving, maar in de kracht van de Heilige Geest. Ja, dan hebben wij nog een andere groep waar wij nogal veel mensen naar opkijken. Dat is naar de man die wij een fijne vent noemen. Hij staat op het podium en hij is een echte grappenmaker. Hij kan een paar grappen vertellen en de mensen gaan het lachen krijgen. En de mensen zullen van overal vandaan erop afgaan om zijn grappen te horen. En wellicht zijn het geen slechte grappen. Het zijn alleen maar grappen die vanaf het podium worden verteld. Maar ik geloof niet dat dit goed is. Dit is geen plaats voor grapjes. Dit is de plaats voor de meest diepe oprechtheid. Dit is er vandaag met de kerk aan de hand. We zijn bij die diepe oprechtheid vandaan gegaan. We zouden met deze zaken regelrecht tot de bodem moeten gaan. Er ernst mee maken zien, want God houdt van oprechtheid. En wij zijn er niet serieus genoeg mee. Maar wij ontdekken dat deze man iedereen aan het lachen kan krijgen enzovoort. En we zien eigenlijk uit naar zo'n man. Maar wat mij betreft, ik zou het misschien een comediant willen noemen. Of wellicht niet meer dan een preekstoelclown. Dat is alles die daar alleen maar staat om de mensen te laten lachen. Terwijl ze bezig zouden moeten zijn met de komst des Heren. Met de grootste oprechtheid, lettend op het spoedige moment van zijn verschijning. Want wij weten niet op welke tijd hij zou kunnen verschijnen. Daarom hebben wij geen redenvoerders nodig, wij hebben geen comedianten nodig, enzovoort. Dan is er nog een klasse mensen die naar God uitzien, als ze naar hem zouden uitzien, in de wijze waarop een persoon zich kleedt. Er zijn veel mensen die, als ze een man op straat zien, lopen met een of andere grote, bepaald soort religieuze hoed op en neerhangende religieuze kleren aan. Dan denken zij dat dit erg religieus is, dat het christelijk is. Maar dat vind ik niet. Als dat zo zou zijn, dan Christus kleden zich niet zo. Dus het zit niet in de kleding. Het koninkrijk van God bestaat niet uit voedsel en kleding, maar uit verdraagzaamheid in de Heilige Geest. Ze zien uit naar mensen, vele van hen zien uit naar mensen, mensen zien uit naar Christus, liever gezegd, onder hun verwanten. U zegt, mijn moeder is al zoveel jaren een bepaald lid geweest van een bepaalde kerk. Mijn vader kwam naar voren en op die manier zien ze naar Christus uit onder hun familie. Mijn familie heeft me opgevoed om zus en zo te zijn. Maar Christus zien wij niet. Zie, dat zien we niet. Weet u, Maria en Jozef maakten een keer die vergissing. Zij waren goede mensen, maar ze gingen op weg naar Jeruzalem voor het feest. En op hun terugreis misten ze Jezus onder hen. Dus ze zochten hem onder hun familie, maar hij werd niet gevonden. En ik denk dat dit vandaag in veel gevallen zo is. En ze probeerden erachter te komen waar hij was. Weet u waar ze hem vonden? Precies daar waar ze hem hadden achtergelaten. Dat is zo. Wel, daar zullen wij hem vinden. Daar zal de kerk hem vinden. We zullen hem niet in de lezingen vinden. We zullen hem niet in comedianten vinden. We zullen hem niet vinden in de wijze waarop wij ons kleden. Of bij de denominatie waartoe wij behoren. Laten wij teruggaan naar de Pinksterdag. Toen hij de gemeente binnenkwam. En daar zullen wij hem vinden. Want daar verliet de eerste gemeente hem. op het concilie van Nicea. En sedert die tijd is hij daar achtergelaten. Dus is het zaak dat we naar die tijd teruggaan om hem te vinden. Ga terug naar waar we hem hebben achtergelaten. Naar de plaats waar we zijn woord kunnen nemen. En er niets aan toevoegen en er niets van afnemen. Het eenvoudig geloven zoals het is. Zo staat het geschreven, zo is het. God heeft erover gewaakt om het op deze manier te bewaren. En dat is de standaard waardoor wij zullen worden geoordeeld. Dan nu deze Grieken zochten geen redenvoerder wat Jezus Christus betrof. Zij zochten niet naar preekstoelclowns, zoals ik een paar ogenblikken geleden zei. Daar zochten ze niet naar. Ze waren niet uit op comedianten, ze wilden hem zien. De persoon Jezus Christus. Ze verlangden ernaar hem te zien, omdat ze over hem hadden gehoord. En geloof komt door het horen. Het horen van het woord. En hij is het woord. Zie, hij is het woord. En zij wilden Jezus zien. Nu zeiden ze niet dat zij hem wilden horen. Ze hadden er eens over gehoord. Zij wilden hem zien. Dat was niet de vraag. Wij zouden Jezus willen horen. Heren, wij zouden wat ze, of Jezus horen. Ze wilden Jezus zien. Het doel van hun verzoek was om hem te zien. Niet om hem uitgelegd te krijgen. Vandaag kunnen wij het met geweldige intellectuele boodschappen zo uitleggen dat je het beeld kunt zien. Maar daar zien we vanavond niet naar uit. We zien niet uit naar de mechaniek, we zien uit naar de dynamiek ervan. Daar gaat het om. Er is zoveel zie. Wij hebben de mechaniek van de godsdienst, van de Bijbel, zo gekanaliseerd dat het lijkt op een geweldige lange trein van 16 of 35 rijtuigen die daar op de rail staan. Maar als je er helemaal geen stoom in hebt, dan de dynamiek is nodig om iets tot stand te brengen bij de mechaniek. En wat we nu nodig hebben is om dat te zien. Wat we al deze jaren hebben onderwezen, is dat de waarheid of is het dat niet? Het is steeds weer verklaard door verschillende seminaries en kerken enzovoort. Maar nu verlangen we ernaar te ontdekken wie deze persoon is. Nu zegt u, broeder Branham, hoe wilt u dat doen? Wel, hebt u opgemerkt dat ze naar een dienstknecht van Christus toe gingen? Die had geleerd wat men moest doen. Niet om alleen maar te zeggen, ga zitten, wacht even, gaat u hier zitten, dan zal ik het uitleggen. Nee, hij bracht hem rechtstreeks naar hem, omdat ze dat wilden zien. Ze zeiden, wij wilden Jezus wel zien. Niet, we zouden het op prijs stellen als u het aan ons uitlegt, ons er alles over vertelt. Dat was de vraag niet. Maar zij wilden Jezus zien. En God had daar iemand staan, Filippus, die ze kon meenemen en ze aan de persoon Jezus Christus kon voorstellen. Nu, dat willen wij zien. Wij willen de persoon zien. U zegt wel, broer Bren. Wij zullen hem zien wanneer hij komt. Ja, maar hij beloofde dat hij in de laatste dagen zou komen in de persoon van de Heilige Geest. En bij ons zou zijn, zelfs in ons tot het einde der wereld. En de dingen die hij deed, zouden wij ook doen. Hij zei in Hebreeën 13 vers 8, zoals ik heb aangehaald, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Nu zou er slechts één manier zijn om te weten wat hij vandaag is. Wij zagen dat we hem niet in fijne redenvoeringen konden vinden, want we zien mensen die kunnen opstaan en het woord zodanig uitleggen dat het je de adem beneemt. Maar als we het vinden, is het slechts een redenvoering. Kijk, slechts een redenvoering. Het is de mechaniek. En we vinden de comediant, die door allerlei handelingen kan heen gaan enzovoort. Maar dat is het nog steeds niet. Nee, dat is niet waar we naar uitzien. We zien het religieuze type met hun gewaden aan enzovoort. Maar dat is nog steeds niet waar we naar uitzien, zie. Nee, we zien uit naar de persoon Jezus Christus. Kijk, de persoon Jezus Christus. Als nu de Bijbel zei, hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer, dan moet hij dat zijn, anders heeft de Bijbel iets verkeerds gezegd. En ik geloof niet dat God de wereld zou oordelen door iets wat verkeerd is. Waar zijn we dan naartoe? Kijk, we bevinden ons weer in een warboel. Deze kerk zegt, wij hebben het, en wij hebben het, en wij hebben het, enzovoort. Maar als u het hebt, dan zou u het laten zien. Dat is juist, ziet u, de persoon Jezus Christus. Nu, de enige waarachtige manier om te ontdekken wat hij is, is om te ontdekken wat hij was. Zie, omdat hij onveranderlijk is, God kan totaal niet veranderen. Hij is nimmer veranderd. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Hij moet altijd hetzelfde blijven. Zijn woord moet hetzelfde blijven. Zijn plannen moeten altijd hetzelfde blijven. Nu hebben wij in de wereld alles geprobeerd om bij zijn plannen vandaan te gaan, er onderuit te komen, maar ze bestaan nog steeds. Hij is de enige weg. De mens heeft geprobeerd een weg te maken door iemand in gemeenschap te brengen, door opleiding. Het faalde. We hebben geprobeerd ze in gemeenschap te brengen door ze in het emanatie te plaatsen. Het faalde. God heeft één plaats waar hij de mens ontmoet en dat is onder het bloed. En buiten dat, daar bestaat geen falen. Dat is juist. U moet het hebben onder het bloed. Wel nu, een katholieke priester, een orthodoxe jood en een Nazirener en een pelgrimheiligheid en een pinksterman kunnen ginds in hun denominatie opstaan en de hele dag met elkaar ruzien en beweren geweldiger te zijn dan de anderen enzovoort, maar laat ze allemaal maar eens onder het bloed komen en bij het kruis neerknielen, dan zullen ze hun armen om elkaar heen slaan en ze zijn broeders, omdat ze gemeenschappelijke dingen hebben. En dat is één ding wat iedere wederom geboren gelovige gemeenschappelijk heeft, namelijk het bloed van Jezus Christus dat hen reinigt. Niet lang geleden hoorde ik het verhaal van een familie, een lieflijke kleine familie die uit elkaar gingen. Een man en zijn vrouw waren het met elkaar oneens geworden en er zou een echtscheiding komen. En de advocaat had tegen ze gezegd, wel nu, als u niet wilt dat de rechtbank alles neemt wat u hebt, dan moet u naar huis gaan en de spullen van uw gezin, uw huwelijk, onder elkaar verdelen. Ze reden dus naar huis en op een afgesproken dag zouden ze al daar elkaar treffen. Ze gingen naar de huiskamer binnen en ze ruzieden en ze vochten met elkaar over elk ding dat in de huiskamer stond. Toen liepen ze de keuken in en ze ruzieden en vochten over alles wat daarin stond. En zo door de verschillende kamers van het huis. Na enige tijd besloten ze naar de zolder te gaan, omdat daar nog een oude koffer stond. En ze hadden nog wat antieke spullen die ze daar hadden opgeborgen. Daarom gingen ze naar de zolder om deze oude koffer uit te pakken. En de een zei, dit is van mij en dit is van mij. En ze maakten er ruzie over. En na enkele ogenblikken kwam er iets tevoorschijn. En ze staken er allebei hun hand naar uit en hun handen raakten elkaar. Het waren een paar kleine schoentjes van de baby die God aan hun huwelijk had geschonken en van hen had weggenomen. Maar wie kon ze opeisen? Het was iets wat ze gemeenschappelijk hadden. En met tranen in hun ogen trokken ze de schoentjes tussen zich in. De echtscheiding werd ingetrokken. Kijk, zij vonden iets wat voor hen allebei iets betekende. En ik vind dat de christenen hetzelfde zouden moeten doen. We kunnen iets vinden wat voor ons beide betekenis heeft. En dat is Christus. Zie, dat heeft voor ons alle betekenis. Daar kunnen we elkaar een hand geven en staan als broeders en zusters in Christus. Hij is Christus. Nu, leeft hij? Dat doet hij zeker. Levend voor altijd. En omdat ik leef, zult gij ook leven. Nu moeten wij teruggaan om goed te kijken. We weten dat we hem niet kunnen vinden als een groot onderwijzer. We hebben zelfs geen enkele vermelding dat hij naar school is geweest. En hij moet geen anders geklede man zijn geweest, want hij ging bij de mensen in en uit. Was onder hen, liever gezegd, en nimmer? Wel, de mensen herkenden hem niet. Zij waren allen hetzelfde gekleed. Hij kleedde zich niet als een priester. Hij kleedde zich niet als een religieus man. Hij kleedde zich precies zoals een gewoon mens. En verder wat betreft zijn, we ontdekken dat de Bijbel werd geschreven in heel gewoon taalgebruik. Hij moet de spreektaal hebben gebruikt die buiten op straat werd gebezigd, zoals de gewone man deed. Want in de Bijbel staat, het gewone volk hoorde hem graag. Zie? Dus de intellectuelen konden zich waarschijnlijk niet voegen bij zo'n gewoon persoon, die misschien gebrekkig sprak enzovoort. Daarom was het een beetje te veel voor hen. En vandaag is dat nog zo. Daarom wordt de Bijbel zo'n probleem voor de mensen. Omdat ze proberen het uit te leggen door een soort hoger taalgebruik dan waarin het werd geschreven, namelijk gewone omgangstaal, zie je. Dus God vernedert zichzelf. God is nederigheid. De man die zichzelf kan vernederen, wordt verhoogd. Wie zichzelf verheft, wordt vernederd. Altijd. We moeten dus onthouden dat christendom niet een voordringen is en proberen deze knaap voorbij te komen, maar achteruit te stappen en de achterste plaats in te nemen. Kijk, die andere persoon laten voorgaan. Dat is christendom. Neder u zelf. Als zij u voor het gericht dagen en uw jas afpakken, geef hem dan ook uw mantel. Als zij u dwingt 1 mijl te gaan, ga er 2. Als hij u op de wang slaat, keer ook de andere toe. Hij was ons voorbeeld in alles wat we zouden moeten zijn. En als dat leven in ons kan weerkaatsen, dan zullen de mensen Christus in u zien, als ze dat kunnen zien. Maar nu kijk, er mogen vele mannen zijn geweest, Jezus was anders dan iedereen. Er mogen vele mannen zijn geweest die nederig konden zijn en de 2e mijl gaan of de andere wang toekeren. Maar wij ontdekken dat Jezus een ander persoon was. Nu, God is altijd bij zijn woord blijven staan. Onthoud, hij verandert zijn woord nimmer. Zoals ik even geleden zei over het bloed, toen Adam en Eva in de hof van Eden hadden gezondigd. En God zijn wet moest nakomen, omdat hij rechtvaardig is. En de straf van de wet was, wel, hij moest dat die familie opleggen, omdat het loon der zonde is de dood en u zult gaan sterven. Maar toen ze er zo voor stonden, moest hij een verklaring van vrijlating afkondigen. Hij besloot dat er bloed voor nodig was. Adam en Eva probeerden een schort van vijgenbladen te maken, maar dat werkte niet. Dus vereiste hij bloed. En hij is nimmer veranderd. Hij verandert nooit. Wel nu, toen er een tijd kwam dat een persoon ziek was en hij wilde genezen worden door God, toen genas God hem op basis van zijn geloof in hem. Dat heeft hij nimmer gewijzigd. Hij is nog steeds hetzelfde, precies hetzelfde. En ieder woord dat God zegt, kan nimmer worden veranderd. Dat is de reden waarom ik de Bijbel precies zo geloof als het staat geschreven. Kijk, het kan nimmer worden veranderd. Wij kunnen niets beters vinden. God kan het niet. Hij is oneindig. Wij zijn eindig. Wij maken fouten en morgen weten we meer dan vandaag. Maar God niet. Hij is de eeuwige en oneindige, almachtig, alomtegenwoordig, alwetend. Hij is eenvoudig, hij is God. Als hij deze dingen niet is, dan is hij God niet. Zie, dan is hij eindig zoals wij. Wij moeten dus onthouden dat hij God is. En dat zijn woorden een deel van hem zijn. U hebt mensen horen zeggen, iemand is evenveel waard als zijn woord. Dat is waar, God is niet beter dan zijn woord. Jezus verwees altijd, voortdurend terug naar het woord van de Vader. Er staat geschreven, er staat geschreven. Zo versloeg hij Satan, met het woord. Er staat geschreven. Nu zien wij hem, toen hij kwam in de kracht van de schrift. Precies naar de uitleg van de schrift. Maar de mensen van die dag, die na zijn komst uitzagen, misten hem, omdat zij een uitleg hadden en niet bij die uitleg vandaag konden komen. Zij moeten het op hun manier hebben. Nu, het zou vandaag opnieuw op die manier kunnen komen, ziet u. Zou het niet vreselijk zijn als dat zo zou zijn? En wij hebben het helemaal berekend en we hebben zoveel scholing gehad dat we een kaart kunnen ophangen en u praktisch het uur van zijn komst kunnen vertellen. En wij vertellen u of hij komend is, rijdend op een wit paard of in een wolk. Wij weten precies hoe het zal gaan. En het zou wel eens totaal anders kunnen zijn wanneer hij komt. Ja, dat weet hij. Weet u, dat deze dingen zijn zo verraderlijk wanneer het erop aankomt. Deze dingen proberen te zeggen. Dit is dat. Precies zoals het in de schrift is geschreven. Zo is het. Heb je opgemerkt, eens maakte ik een dergelijke opmerking. Op een keer zeiden de discipelen tegen Jezus, ik geloof in Matthäus 6 zelf, of 11 vers 6 geloof ik. Ik geloof dat het 11 vers 6 is, neem me niet kwalijk. Ik denk dat dit het is dat de discipelen van Johannes naar Jezus toe kwamen. En wilden weten of hij werkelijk diegene was. Nu had Johannes hem geïntroduceerd. En hij zat opgesloten in de gevangenis. En Jezus zei, blijf even tot de dienst voorbij is, ga dan terug en vertel Johannes wat hij hebt gezien. Hij gaf hem echt geen boek over hoe hij zich in de gevangenis moest gedragen of zoiets dergelijks. Of een intellectuele redenvoering. Hij zei, blijf niet slechts tot hier tot de samenkomst voorbij is en ga dan aan Johannes vertellen wat u zag. En toen ze vertrokken keek Jezus ze na, terwijl ze de heuvel overgingen. Hij zei, waar bent u gaan aanschouwen toen u heen ging om Johannes te zien? Zag u een man gekleed in fijne, zachte kleding? En omgekeerde boorden, weet u, enzovoort. Hij zei, die zijn in de koningspaleizen. Zij kussen de baby's en begraven de doden, enzovoort. Hij zei, maar wat bent u gaan aanschouwen? Een man als een riet door de wind bewogen? Nee, niet Johannes. U kunt hem niet vertellen, ik zal u zoveel geven als u deze kerk verlaat en naar deze hier toe komt. Niet Johannes. Hij werd niet heen en weer bewogen door organisaties en dergelijke. Niet Johannes. Hij zei, wat bent u gaan aanschouwen? Een profeet? En hij zei, ja, ik zeg u, meer dan een profeet. Want hij was meer dan een profeet. Omdat hij was de brug tussen de wet en genade. Hij was de boodschapper van het verbond van die dag. Een groot man. En we ontdekken dat toen hij sprak, over Johannes sprak, en wat voor een groot persoon hij was, dat hij zei, als u het kunt ontvangen, dit is degene waar de profeet over gesproken heeft. Zie, ik zend mijn bode voor mijn aangezicht uit. Zie? En ze zeiden wel, waarom heeft Elia dan op een keer gezegd toen hij daarover sprak? Waarom heeft Elia dat gezegd, dat er eerst, waarom zeggen de schriftgeleerden, neem me niet kwalijk, dat Elia eerst moest komen? En hij zei, Elia is er eens gekomen, en gij wist het niet. Zie? Deze getrainde mannen, die uitzagen naar de komst van die voorloper van Jezus, op iedere wijze getraind in de Bijbel, schriftgeleerden die de Bijbel overschreven en hem kenden van A tot Z, van voor naar achter, geleerden, jongen, dat waren echt mannen. Ze kenden de schrift, ieder woord, van binnen en van buiten, maar toch faalden zij erin om te zien dat Johannes Elia was. Zelfs zijn discipelen hadden er niets van gezien. Wel nu, zou het niet heel erg zijn als wij één deze dagen zien hoe het oordeel de aarde treft en we zeggen, nou wat is er aan de hand? Er zou toch een opname komen? En hij zou zeggen, wel, die is reeds gekomen en u hebt het niet geweten. In een ogenblik, in een oogwenk. Waar niemand eraan denkt, dan zal het voorbijgeglipt zijn. En u zult het helemaal niet bemerken als het weggaat. Ik vertel u dat het voor ons nuttig is dat we gereed zijn. Ja, gereed zijn voor dit uur. Laten we dit nu eens nemen en zien wie hij was. We ontdekken dat zodra hij was gedoopt, God op hem kwam in de vorm van een duif. En hij ging gedurende 40 dagen de woestijn in om verzocht te worden. En daar versloeg hij eerst Satan op basis van het woord. Hij versloeg Satan op basis van het woord. Toen begon zijn aardse bediening. Nu zien wij hem. En ten eerste was er een man in Johannes 1, genaamd Andreas. We ontdekken dat hij wegging om zijn broeder Simon te halen. En hij bracht Simon mee naar de samenkomst waar Jezus sprak. En toen hij dat deed, zag Jezus Simon. En weldra toen hij hem zag, vertelde hij hem dat zijn naam Simon was. En dat hij de zoon van ene Jonas was. Wel nu, dat nam de kritiek bij deze apostel weg. En hij erkende toen dat hij de Christus was. En tenslotte werd hij de leider van de gemeente te Jeruzalem, omdat hij had ingezien dat dit de Christus was. Hebt u er ooit bij stilgestaan hoe het kwam dat hij herkende dat... Slechts door dat te zeggen dat deze man de Christus was, omdat de Christus overeenkomstig de schrift een profeet moest zijn. Mozes, hun leider en leraar, had hun verteld, de Heer uw God zal een profeet doen opstaan zoals ik. Ongeacht hoeveel intellectuele mannen waren opgestaan, er moest een profeet komen. En die profeet moest het teken van een profeet laten zien. Wellicht verspreek ik vanavond tot veel Joodse mensen. En u weet uit de schrift dat de Jood zijn profeet geloofde. Want het was tot de profeet dat het woord des Heren kwam. En tot hem alleen. Het woord des Heren komt tot de profeten. God heeft eertijds vele malen en op vele wijzen tot de Vader gesproken door de profeten. Maar in het laatste dagen door zijn Zoon, Jezus Christus. Hebreeën 1. Nu de Jood geloofde de profeet, omdat de profeet het woord des Heren had. Nou nu, de manier waarop men kon vertellen of die profeet juist was of niet, was door op die profeet te letten. Als hij iets zei, profeteerde, en het kwam te geschieden, dan zei God, luister naar die profeet, want ik ben met hem. Maar als het niet gebeurt, let dan niet op wat hij zegt. Dat is niet meer een logische. Als er iemand onder u een profeet is, een geestelijk of een profeet, dan zal ik de Heer mijzelf aan hem bekendmaken in visioenen door dromen tot hem spreken. En als komt te geschieden wat deze profeet zegt, luister dan naar hem, want ik ben met hem. Maar als het niet gebeurt, doe het dan niet. Dus daar stond Jezus. En ze hadden gedurende 400 jaar geen profeet in Israël gehad. En hier stond een man die een doodgewone visser zag aankomen en hem vertelde wat zijn naam was en wat de naam van zijn vader was. Wat een verbazingwekkende zaak. Wat was hij aan het doen? Hij riep die man. En toen dat licht over dat uitverkoren zaad viste, kwam het leven snel. Hij herkende wat dat was. Deze man waar we nu over spreken, Filippus, zag dit plaatsvinden. En daarom haastte hij zich naar om die berg heen, wat ongeveer 22 kilometer is, naar een vriend, die samen met hem de schrift studeerde. En de naam van deze man was Nathanael. En hij moet een bos hebben gehad, dus hij zat buiten in dat bosje te bidden, toen Filippus arriveerde. Nu, ze waren beide Hebreeërs. Die uitzagen naar de komst van de Messias. Toen Filippus hem vond, zei hij, kom en zie wie ik heb gevonden. Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef. En natuurlijk wist Nathanael, die een belangrijk man was, dat Nazareth een laaggezonken stad was. En hij zei, zou er iets goeds uit Nazareth kunnen komen? Hij zei, kom en zie. Dat is een van de meest verbazingwekkende uitspraken. Zoveel mensen zullen zich verzetten en alles bekritiseren. In plaats van te komen en het ter harte te nemen en het te onderzoeken om te zien of het waar is. Als deze schriftgeleerden dat slechts hadden gedaan ten opzichte van Jezus Christus, dan, u Joodse mensen, dan zou u niet zo in de toestand zijn waarin u nu bent, zie. En de wereld, de kerken zouden niet zijn zoals we nu zijn. Als we de schriften zouden bestuderen, de mensen, dan mocht God iets doen opkomen. We weten dat er heel veel fanatisme is, dat is er altijd geweest en dat zal er altijd zijn totdat Jezus komt. Maar dan, valse profeten en valse Christussen en al het andere zullen in de wereld opstaan die tijden van het teken, of tekenen van de tijden liever gezegd, zullen tonen enzovoort. Maar hij zei, gelooft u dat niet, zie? Maar als u hier oplet, zij stopte niet om te denken wie en wat hij aan het doen was. Filippus zei, kom en zie voor uzelf. Dus toen Filippus en Nathanael samen om die berg heen liepen, kwamen ze bij de samenkomst, zeg maar zoiets als deze, waar Jezus aan het spreken was. Nu weet ik niet hoe ze eraan kwamen. Het kan zijn dat hij buiten in het gehoor stond. Misschien stond hij daar waar Jezus voor de zieken bad. Ons werd niet verteld hoe de omstandigheden waren. Maar zodra Jezus de man zag, zei hij, zie, een Israëliet in wie geen bedrog is. Kijk er nu naar hoe hij zichzelf bekend maakte toen hij hier gisteren was. Kijk, hij hield nimmer een geweldig intellectueel verhaal. We hebben van hem geen enkele vermelding dat hij in seminaries werd onderricht. Zoals ik zei, nimmer schreef hij een boek. Nimmer schreef hij één woord. Hij schreef iets op de grond en daarna stak hij zijn hand uit en veegde het weer weg. Waarom schreef hij niets op? Omdat hij het woord was. Dus ziet u, als ze slechts hadden geweten dat hij dat woord was. Hij was het woord zelf. Vleesgemaakt. Hij was God vleesgemaakt. God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende. Let nu op wat hij deed toen Filippus deze trotse Jood meebracht. Hij zei, ziet een Israëliet in wie geen bedrog is. Wel, misschien hebben sommigen gezegd, logisch, dat kun je wel zien aan de manier waarop hij gekleed is. Nee, alle Oosterse mensen droegen een tulband, ze droegen een baard, ze droegen lange klederen. Je had hem niet van een Assyriër of een andere persoon kunnen onderscheiden. Hij had een normaal soort kleding aan. Hij zei, ziet een Israëliet in wie geen bedrog is. Hoe wist hij dat hij die rechtvaardige, eerlijke man was die hij was? Hij had een bandiet kunnen zijn, hij had een dief kunnen zijn die daar met Filippus was meegekomen. Hij wist het niet, maar hij had een manier om het te weten. En het ontstelde deze man zozeer dat hij zei, Rabbi, wat leraar betekent, wanneer hebt u mij ooit gezien? Hoe kent u mij? Hij zei, eer Filippus u riep toen u onder de boom zat, zag ik u. Zie. En wat wist deze onderzoeker van het woord hierdoor? Hij wist dat dit die profeet was. Hij zei, Rabbi, gij zijt de zoon van God. U bent de koning van Israël. En Jezus zei, omdat ik u deze dingen heb verteld, gelooft u. Maar vanaf nu zult u grotere dingen dan deze zien. U ziet hoe hij zichzelf bekend maakte. Niet door een bepaald soort kleding. Niet door een geweldig beroemd geleerde te zijn met een doktersgraad van een of ander college. Die dingen zijn in orde. Ik bekritiseer ze niet. Ik probeer iets naar voren te brengen wat de aandacht behoort te krijgen om het u te laten zien. Deze denominaties en colleges en kleding zijn wat mij betreft in orde. Maar nu hebben wij het niet over deze dingen. Ik zie beslist liever een man in een religieus gewaad dan dat ik hem hier buiten op straat zie, zoals deze vrouw of zoiets. Zou hem liever zo zien, zelfs als hij fanatiek in zijn godsdienst is. Ik zou hem liever zo zien dan hier ergens dronken in een sloot, ziet hij. Dus daar heb ik niets over te zeggen. Maar wat ik probeer te zeggen is dat we die persoon proberen te vinden. Jezus, dat is de persoon die we proberen te vinden. Hoe zit het met dit woord? Kan dit woord liegen? Beslist niet. Het kan niet liegen en God zijn. God kan niet liegen. En dit woord is God. De Bijbel zei dat dit zo was. Dus nu proberen wij te ontdekken wie hij is. Hoe zouden wij hem kunnen identificeren? Niet door kleding, niet door denominaties, niet door redenvoeringen. Hoe zouden wij hem kunnen vinden? We zullen hem gaan vinden in de persoon die hij is. En die hij nu is. Let op, dat is de manier waarop zij hem toen kenden. Niet aan zijn kleding, niet aan zijn onderwijs op zijn school. Hij kon niet verwijzen naar een school waar hij vanaf kwam. Ze zeiden, van waar komt gij? Van welke school kwam hij? Wij weten niets over deze man. Inderdaad, ze hadden nergens enig bericht over hem. Maar op die wijze verschenen de profeten op het toneel. Ze wisten niet waar ze vandaan kwamen. Ze wisten niets over Elia en de overigen. Ze kwamen uit het niets en verdwenen weer. Dat is alles wat ze wisten. Het zijn mannen waar God een houvast op kan krijgen. Mannen zoals u. Waar God een houvast op kan krijgen en zichzelf erheen kan verklaren. Zodat hij op rechtvaardige wijze een generatie kan oordelen. Dat hij een natie kan oordelen, een wereld kan oordelen. Maar het woord moest ergens uitgaan. En hij ziet erop toe dat de uitverkorenen binnenkomen om dat te horen. Maar nu we ontdekken dat toen Jezus aan het spreken was, en hij onderscheidde dat er enigen waren die dat geloofden. Er stonden daar enigen die verslag moesten uitbrengen aan een samenkomst. Er stonden daar enigen die aan een denominatie verslag moesten uitbrengen. Of ze nu Farizeeën, Sadduceeën, Herodianen of wat ook meer mochten zijn. Dus ze stonden daar en ze zeiden, deze man doet dat door Beelzebub. Hij is een waarzegger, met andere woorden. Hij beoefent telepathie. Hij leest hun gedachten. Jezus onderscheidde hun gedachten. Ze hoefden het niet hardop te zeggen. Hij wist wat zij dachten. Hij ving hun gedachten op. Hij is vandaag dezelfde als hij toen was. Kijk, hij weet wat u denkt. Als hij het woord is, dan moet hij bij het woord blijven. Nu in Hebreeën 4 staat, daar zegt de Bijbel dat het woord van God sneller is, krachtiger, scherper dan het vlees naar het zwaard. En zelfs een onderscheider van de gedachten van het hart. Wat is het? Het woord. Het woord van God kan de gedachten onderscheiden die in uw hart zijn. Dat is precies wat hij was. Het woord. En het woord kon de gedachten die in het hart zijn onderscheiden. Nu, dat was het woord. Dat behoorden ze te hebben geweten. Ziet u, dat dit de oorzaak was. Hij onderscheidde hun gedachten. Keek naar ze. En hij zei, ik zal u dat vergeven. Want hij was nog niet gekruisigd. De Heilige Geest was nog niet gekomen. Maar zei hij, wanneer de Heilige Geest is gekomen, om datzelfde te doen wat hij aan het doen was, wat hij beloofde dat hij dit zou doen, ziet u, wanneer de Heilige Geest is gekomen, zal hij u deze dingen in herinnering brengen die ik u geleerd heb. En hij zal u toekomende dingen verkondigen. Wanneer hij nu komt om hetzelfde te doen wat ik doe, dan één woord er tegen zal u nimmer worden vergeven. Nog in deze wereld, nog in de wereld die nog komende is. Ziet u hoe strikt het zal zijn in deze laatste dagen? Het zal scheiding brengen. Dan zal God bij zijn oordeel rechtvaardig kunnen zeggen, zoals hij in Eden deed. U zag het, u wist het, ik bewees het en u geloofde het niet. Dat is het. Let nu op wat hij deed, toen hij dit deed, wat hij zei. Filippus zei, gij zijt de zoon van God, gij zijt de koning van Israël. Jezus zei tegen hem dat hij grotere dingen dan deze zou zien. Nu, dat betrof de Joden. Nu zijn er drie mensenrassen op de aarde, zoals wij aannemen. Dat zijn de Joden, de Heiden en de Samaritaan. God is altijd volmaakt in drieën. Er zijn drie zonen van Noach en vanuit die drie zonen is het hele menselijke ras voortgekomen. En we ontdekken dat de Heilige Geest, op de dag, voor de Pinksterdag, werden de sleutels van het koninkrijk aan Petrus gegeven. En we zien dat hij dit op de Pinksterdag voor de Joden opende. En hij ging naar Samaria en opende het voor hen. Ging daarna naar het huis van Cornelius en opende het daar. Daarna hoefde hij het nooit meer te doen, het was voor de wereld geopend. De Heilige Geest op die manier. U herinnert zich dat Filippus op weg ging en tot de Samaritanen predikte en ze had gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Alleen de Heilige Geest was nog niet op hen gevallen. Daarom lieten ze hem, die de sleutels had, halen en hij legde hun zijn handen op en de Heilige Geest kwam op hen. Dat is waar. Dat zijn Joden, Heiden, deze drie mensenrassen. Maar nu, wij heidenen waren afgoden aanbidders, Romeinen, Grieken enzovoort, wij aanbaden afgoden. Wij zagen niet uit naar een Messias. We hadden geen tijd voor een Messias. Wij, onze voorwaarden, hadden onze eigen goden. Maar de Joden zagen uit naar een Messias. Evenals de Samaritanen, want zij waren half Jood, half Heiden. Nu, Jezus zal aan hen verschijnen die naar hem uitzien. Slechts aan diegene, dat is alles. Hij is niets verplicht aan de ongelovigen, maar aan de gelovigen is hij verplicht. Hij is verplicht om de gelovigen op te wekken in de laatste dag, zie je? Alleen aan de gelovigen. Wij zien hier nu dat Jezus zichzelf aan de Joden had bekendgemaakt, waar we nog vele anderen hebben. We zouden blinde Bartimeus kunnen nemen, maar om tijd te sparen. Er waren nog vele anderen door de schrift heen aan wie hij exact bewees dat hij de Messias was in de hoedanigheid van een profeet. De Heere uw God zal een profeet opwekken zoals ik. Ze hadden een lange tijd geen profeten gehad, maar zij die het idee hadden verworpen dat hij een profeet was, moeten hun een antwoord geven. En daarom zeiden ze, hij was een duivel, een tovenaar, of weet je, het was een boze geest die dat deed. En hij zei dat het een onvergeeflijke zonde was om het werk van de Heilige Geest een boze geest een slechte zaak te noemen. Dat de Heilige Geest zou komen en zijn woord manifesteren. Waarom? Het was geprofeteerd dat Jezus juist dit zou doen. Toen hij de Joden antwoordde, zei hij, wel, wie van u kan mij veroordelen? Wie van u kan mij beschuldigen van zonde? Zonde is ongeloof. Hij zei, onderzoek de schriften, want daarin meent gij eeuwig leven te ontvangen, en zij zijn het die van mij getuigen. Dat hadden ze moeten weten. Ze dachten dat ze het wisten, maar het was niet zo. Anders hadden ze daar meteen kunnen weten dat hij het woord was. En hij kon de gedachten in hun hart onderscheiden enzovoort. En precies doen wat de profeten deden. Want hij was meer dan een profeet. Hij was de God van de profeten. Hij was het hoofd en de laatste der profeten. Op deze dag spreekt hij zelf door middel van zijn gemeente. Nu merken we hierop dat hij zichzelf volmaakt identificeerde bij de Joden dat hij de Messias was door te bewijzen dat hij de profeet was. We weten dat. Er is geen andere manier, niet door zijn kleding, niet als een spreken, door niets anders te zijn dan. En dan zegt u, wel, hij dreef duivelen uit. Hij beweerde dat de Farizeeën hetzelfde deden. Hij zei, als ik duivelen uitwerp door de vinger Gods, hoe werpen uw kinderen ze dan uit? Zie? Dus zij dreven ook duivelen uit. Maar hij dreef ze dus uit door de vinger Gods en zei, dan is het koninkrijk van God naar bij u gekomen. Wij zien nu dat de zaak die hem volmaakt identificeerde om de Messias te zijn, de profeet was, omdat Messias de gezalde betekent. Gezald met wat? Met het woord. Het gezalde woord is precies zoals een zaad met water erop, in de juiste grond. Het brengt precies voort overeenkomstig zijn belofte. Om die reden zei hij, wie kan mij beschuldigen, wie kan mij vertellen, indien ik de werken van mijn vader niet doe, geloof mij dan niet. En dit is het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Als ik niet doe wat dit woord voor deze generatie beloofde, geloof mij daar niet, zei hij. Oh, zou het niet wonderbaar zijn vandaag als de kerk datzelfde kon zeggen, als we daar konden staan? Dit, als we de werken Gods niet doen, daar is het God niet. En overal waar God is, vindt het bovennatuurlijke plaats, omdat hij bovennatuurlijk is. Dit, hij is een geest. God is een geest. We zien dat hij op weg is naar Jericho, maar hij voelde zich gedrongen door Samaria te gaan. Wel nu, Samaria ligt tegen de berg aan. Jericho ligt aan de voet van de heuvel. Maar op zijn weg naar omlaag gaat hij in plaats van regelrecht naar Jericho de andere kant op naar Samaria. Ik vraag maar waarom. En hij komt bij een stad genaamd Sychar. En de discipelen werden er naartoe gestuurd om wat etenswaren te kopen. Voedsel. En terwijl ze daar waren om dit voedsel te kopen, ging hij bij de bron zitten. En deze bron was, zoals we er een beeld van scheppen, een openbare plek waar mensen samenkwamen om hun water te halen. En deze is er tot op de dag van vandaag. En er groeiden wijnranken over de muur en Jezus zat tegen de muur. Terwijl hij daar zat, kwam er een jonge dame de stad uit. We zouden haar vandaag een vrouw van slechte zeden noemen. Misschien was het kind ertoe aangezet en misschien hadden haar ouders haar op straat gezet. U weet wat ik bedoel. Ik denk dat er met de dame, die vrouw, in werkelijkheid iets was gebeurd. Het wordt ons niet verteld in de schrift. Maar let op wat er in het hart van die vrouw gebeurt. Zie, ze kwam eraan om water te halen. En het moet ongeveer 1:12 zijn geweest. Gewoonlijk komen de meisjes, zoals ze nog steeds doen, 's morgens vroeg water halen. En ze zetten het op hun hoofd in hun grote kruiken van aardewerk. En ze dragen het weg om te gebruiken als drinkwater. En voor huishoudelijk werk en zo meer. En deze jonge vrouw komt rond het middaguur de stad uit. Waarom? Ze kon niet samengaan met de rest van de mensen, de goede mensen. Ze kon niet onder hen verkeren. Ze zouden haar de rug op toekeren en daar voelde ze zich slecht over. Daarom bleef ze weg. Ze wist welk soort leven ze leefde en daarom bleef ze bij de religieuze mensen vandaan. Nu merken wij op dat ze waarschijnlijk helemaal niet opmerkte wie daar tegen die muur zat toen ze de stad uitkwam. En deze kruiken die ze hebben, zoals ik ze noem, sommigen noemen ze emmers, ze hebben handvaten en ze zijn gemaakt van klei. En ze hebben een touw met twee haken die ze eraan doen, dat laten ze in de put zakken en ze laten hem omvallen en vol water lopen en ze trekken hem weer omhoog. Dan zetten ze het op hun hoofd en op hun heup als ze weglopen. En misschien stond deze vrouw op het punt de haken aan de kruik te bevestigen en zou deze laatste zakken toen ze een stem hoorde die zei, vrouw, geef mij wat te drinken. En ze keek op om te zien wie dat was. En daar zat, laten we zeggen, een Jood van middelbare leeftijd zo ongeveer. En hij was op die tijd niet ouder dan 30 jaar of zoiets, 32 of 33 jaar oud. Hij moet er wat ouder hebben uitgezien dan hij was. Want in Johannes 6 wordt hij 50 genoemd. Ze zeiden, u bent een man die niet ouder is dan 50 jaar. En dan zegt u dat u Abraham hebt gezien. Nu weten we dat u gek bent, u bent gestoord, want dat betekent gek. U hebt een duivel. Hij zei, voor Abraham was ben ik, zie. Nu, hij moet al een beetje grijs zijn geworden of zoiets. En daar zat hij, een man die er min of meer uitzag als van middelbare leeftijd. En ze zei, wel, het is niet de gewoonte. Kijk, er bestond een scheiding tussen hen. Ze hadden geen omgang met elkaar. Ze zei, het is niet de gewoonte voor u, Joden, om aan Samaritanen zulke gunsten te vragen. Zie, oh, daar is het. Als we eens beseften, oh, tot wie wij spreken, ziet u, als we dit lezen. Als u aan het bidden bent, als Jezus zei, als gij bidt, geloof dat u ontvangt waar u om bidt, zie. Als gij bidt, geloof dat u ontvangt waar u om bidt. Indien u slechts wist wie tot wie u sprak, dan zou u mij om water hebben gevraagd. En ik zou u water brengen dat u niet uit deze bron kunt halen. En zo ging het gesprek nog wat verder en ze zei, wel onze vader, kijk hoewel ze een Samaritaans was, ze zei, onze vader Jacob groef deze put. En hij dronk eruit en zijn kinderen en ze drinkten het vee enzovoort. Maar hij zei, wel u zegt in Jeruzalem te aanbidden en anderen zeggen op deze berg te aanbidden enzovoort. Hij antwoordde, wij, de Joden, het heil komt door de Joden, wij weten wat wij aanbidden. Maar zei hij, luister naar mij, de tijd komt en is nu, dat de vader de waarachtige aanbidders zoekt, die in geest en in waarheid zullen aanbidden. Ziet u, in geest en in waarheid. En hun gesprek ging nog wat verder. Wel, wat was hij aan het doen? Nu, u zult er bijna mijn woord voor moeten nemen. Kijk, ik geloof dat hij probeerde te ontdekken waar haar probleem lag, wat in haar gedachten was.
Nu onthoud dat de vader hem daarheen gezonden had, want ik moet naar Samaria gaan. Hij zei dat in Johannes 4. In Johannes 5 vers 19, toen hij de man had genezen bij de poort genaamd de Schone, neemt u me niet kwalijk, hij bevond zich bij het badwater van Bethesda. Hij genas deze man en men vroeg hem waarom hij de overige niet genas. Dan nu deze man, er lag dan mensen die lam, kreupel, verschrompeld en blind waren. En hier komt hij er tussendoor lopen, wandelt door het badhuis. En hij gaat naar een man die iets, ik weet niet wat, mankeerde. Misschien had hij TB of een prestaatkwaal of iets. En was gebrekkig, gaat het al gedurende 38 jaar en het zou hem niet doden. Hij kon lopen, hij kon erheen lopen. Maar men merkt dat hij recht door die badplaats vol mensen gaat waar ze allemaal lagen. Massa's, duizenden, zoals ze bij de schaarspoort lagen te wachten op de beweging van het water. God heeft altijd een toegang tot goddelijke genezing gehad voor de mensen. Dus de eerste die erin stapte, genoeg geloof zou hebben en dat nam die kracht uit het water en hij was genezen. Maar merk op dat deze man Jezus daartussen doorloopt, die de waarachtige God van de schepping was, en hij loopt door de poort en mengt zich onder de mensen, denk slechts daaraan, met medegevoel. Gelooft u dat hij medegevoel had? Stop nu een ogenblik en denk na. Daar is een dame met een baby met een waterhoofd dat wel zo groot is. En loopt daar vlak langs voorbij. En hier was een man die blind was. Laat iemand medelijden met mij hebben en breng mij in het bad. In de Bijbel staat dat ze lam waren, blind, kreupel, verdord. Daar lag een arme man, wiens armen nog niet zo dik waren. Of een kleine moeder met een stel kinderen thuis. En de medegevoelende Jezus passeerde haar rechtstreeks. Is dat niet vreemd? En toch vol medegevoel. Maar dat staat in de Bijbel. Let op, we weten niet wat medelijden is. Let op hem. Hij vond een man die op de vlonde lag. Die kon lopen. En hij zei tegen hem, wilt gij gezond worden? Waarom die? Zie, waarom die? Let nu op, dan zal hij het u vertellen. Jezus wist dat deze man gedurende die tijd daar was. Al die jaren. Hij genas hem, vertelde hem zijn bed op te nemen en naar huis te gaan. En dat deed hij. En ze vonden hem terwijl hij zijn bed droeg. En toen vonden ze Jezus en brachten hem voor de rechter. Luister naar wat hij zei. Voorwaar, ik zeg u, de zoon kan niet doen uit zichzelf. Behalve wat hij de vader ziet doen. Daar is het medelijden. Te weten wat de wil van God is en het dan doen. Zie? De zoon kan niets doen uit zichzelf. Behalve wat hij ziet. Niet hoort. Wat hij de vader ziet doen, dat doet de zoon eveneens. Hij moet dus een visioen hebben gehad om daarheen te gaan. Hij moest door Samaria gaan. En hij wist dat deze vrouw daar zou zijn. Dus omdat hij dat wist, ging hij daarheen. En toen hij bij de poort was, stuurde hij zijn discipelen weg. Toen wist hij niet wat te doen, toen de vrouw deze vragen begon te stellen enzovoort. Daarom wachtte hij op de vader om het hem te laten zien. En toen hij ontdekte wat haar probleem was, hoeveel weten wat het was, zaten te veel mannen. Daarom zei hij tegen haar, ga uw man halen en kom hier. Wel, zei ze, ik heb geen man. Dat leek op een regelrechte bestraffing, zie. Wel, zei u heeft de waarheid gesproken, want u hebt er 5 gehad. En degene met wie u nu leeft is uw man niet. Hierin hebt u de waarheid gesproken dat u geen man hebt. Let op die kleine vrouw. Weet u, zij zou 90% van de hedendaagse geestelijkheid het evangelie kunnen onderwijzen. Zie? Wel, waarom stonden deze priesters daar en noemden hem Beelzebub, terwijl hun eigen Bijbel vertelde dat hij dat zou doen? Is dat waar? En hier staat een prostituee, een vrouw van slechte zeden. En zodra hij dat tegen die vrouw zei, zei zij nimmer, wel u bent Beelzebub. Ze zei, meneer, ik begrijp dat u een profeet bent. Let nu op haar aanhaling. Ik begrijp dat u een profeet bent. Wij weten dat wanneer de Messias komt, die de Christus wordt genoemd, en wij zien uit naar zijn komst, dat wanneer hij komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Dit is wat hij zal doen. Dat was het teken van de Messias gisteren. Dat is het teken van de Messias vandaag. Hetzelfde, zie. Wij weten dat wanneer de Messias komt, hij ons deze dingen zal vertellen. Maar wie bent u? Dat was de vraag. Ik weet dat u een profeet bent. We hadden er gedurende honderden jaren geen. In Overgrat, voor de vaders brief, hier stond dat ze een profeet hadden. De late Malachi, 400 nog wat jaar geleden. Sedert die tijd hadden we in Israël geen profeet meer. Maar hier staat een man die mij dit vertelt. U bent de profeet. En wij zien uit naar de Messias. Jezus zei, ik ben het die met u spreekt. Dat is zijn betuiging. Dat is hoe hij zichzelf aan Israël betuigde. Hier is hij bij de Samaritanen en betuigt zichzelf. Ik ben het die tot u spreekt. En dat gezegde trok ze nooit in twijfel. Kijk, dat leven was al bij God bekend. En hoezeer deze farizeeën ook probeerden religieus te zijn, Jezus zei, zij waren verblind. Hij zei, zeker heeft Jesaja van u gesproken. U hebt ogen, maar kunt niet zien. U hebt kennis, maar u verstaat niet. U bent een redenaar en weet niet waar u het over hebt. U hebt al deze dingen. Want kijk, Jezus zei, niemand kan tot mij komen, tenzij mijn vader hem trekt. En al wat de Vader mij heeft gegeven, zal tot mij komen. Dat zei hij, is het niet? Zie, wat was het? Daar was de Bijbel in het boek Openbaring staat, dat in de eindtijd de antichrist op het toneel zal verschijnen, zo precies gelijkend op de echte zaak, dat het zelfs de uitverkorenen zou misleiden, indien dat mogelijk was. Maar dan zegt hij opnieuw, hij verleidde allen die op de aarde waren, wiens namen niet stonden geschreven in het levensboek van het lam, dat werd geslacht voor de grondlegging der wereld. Ziet u, hun namen waren opgetekend in het levensboek, het boek van verlossing. Jezus kwam om diegenen te verlossen die hun namen in het boek hadden staan. En wanneer die laatste naam wordt verlost, dan neemt het lam het boek en wandelt weg. Dat is alles. Verlossing is voorbij, het is gesloten. Deze. En wat was zij? Zij was iemand die haar naam daar had staan. Ongeacht in welke toestand zij zich daar bevond. Zodra het prachtige evangelie licht die kleine prostituee strof, herkende zij het. Waarom? Er lag daar binnenin iets dat in vlam kon raken. Kijk, zij herkende het. U zou water bij benzine kunnen gieten, maar dat zal het alleen maar hinderen. Maar laat er eens wat vuur bij komen en kijken wat er gebeurt. De vonk van geloof is nodig ten opzichte van Gods woord. Wanneer ze weten dat het de waarheid is, dan gebeurt er wat. Zij stelde geen enkele vraag meer. Zij wist dat de Messias was. Waarom? Hij had zich volkomen geïdentificeerd. Precies zoals Filippus zei. Welke zijt de zoon van God, de koning van Israël? Daar stonden anderen die zeiden, daar is een waarzegger, dat is die. Hij zei, u kunt daar niet voor worden vergeven als de Heilige Geest dat doet. Hij zei dat. Maar let nu hierop hoe hij aan haar werd bekendgemaakt. En ze rende snel de stad in en ze vertelde het aan de mensen. Nu is het beslist zo dat als hier iemand uit het oosten komt, dat de Bijbel een nieuw boek wordt voor iemand uit het westen die eens naar het oosten gaat. Want ze hebben nog steeds dezelfde gewoonte en leven daar nog steeds op dezelfde manier. Ze had geen recht om die stad in te gaan en tot de mannen te spreken. Dat kon ze niet doen. Ze zouden beslist niet naar haar luisteren. Maar ze had een boodschap die door niets was te stoppen. Kijk, ze had leven gevonden. Iets dat haar trof. Ze rende de stad in en zei tegen de mannen. Kom, zie een man die mij de dingen vertelde die ik heb gedaan. Zou dat niet de Messias zijn? Is dat niet waar we naar hebben uitgezien? Geïdentificeerd als de Messias. En in de Bijbel staat dat toen Jezus de stad inkwam, hij dat geen enkele keer meer deed. Niet bij hen, maar zij geloofden wat de vrouw zei. Zie, en ze ontvingen hem. Hij genas daar geen enkele zieke. Hij wist dat Filippus langs zou komen om dat te doen en om ze op orde te zetten. Nadat de Heilige Geest was gekomen, daarom maakte hij hun alleen bekend dat hij de Messias was. Nu kijk, daar waren de Joden die Jezus herkenden. Hij werd bekendgemaakt als Messias aan het einde van hun beteling. En op die manier deed hij dat. Op diezelfde wijze bij de Samaritanen. Zij zagen uit naar de Messias. Zo identificeerde hij zichzelf als Messias. Nu zijn er 2000 jaar voorbij gegaan. Bij de heidenen. Zij ontvingen het evangelie. Nu loopt onze bedeling ten einde. Het gemeentetijdperk. Wij zijn aan het eindigen. Hij is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. En nimmer verandert hij zijn plannen. En als hij hier vanavond bij ons stond, dan zou hij geen man zijn met indrukwekkende geestelijke kleding aan, een groot redenaar of een geleerde spreker of zoiets. Maar hij zou aan ons bewijzen dat hij de Messias was. Hij zei, toen hij hier op aarde was, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen. Let hier heel goed op. In de dagen was Sodom, en altijd zijn er 3 klassen van mensen geweest. We weten dat 3 een volmaakt getal is. En 7 betekent de voltooiing, 40 is de verzoeking, 50 is het jubeljaar. U kent de getalbetekenis van de schrift. Maar let nu op, bij Sodom, daar ziet u de 3 klassen van mensen. Daar heb je de Sodomieten, die ongelovigen waren. Daar was Lot en zijn groep, die de lauwwarme gelovigen zijn, de natuurlijke kerk. Daar was Abraham, de geestelijke, uitgeroepene, uitverkorene, ginds in de woestijn, bij Sodom vandaan. Let op een dag kwamen er 3 engelen neer uit de hemel. De zonden van Sodom waren ongeveer even erg geworden als het nu is in de wereld. Zij kwamen neer. Nu, ze zagen eruit als een man. Ze waren gekleed in kleding zoals mannen die droegen, bedekt met stof. En hun voeten waren vuil door het lopen. En Abraham, die onder de eik zat, zag ze in de verte aankomen. We halen nu aan wat Jezus zei dat er zou plaatsvinden in de eindtijd, vlak voor zijn komst. Onthoud nu, de Sodomieten waren heidenen. Let op, we zien hier deze mannen op het toneel verschijnen. En Abraham, geestelijk, bemerkte dat er iets met deze mannen was, wat anders was dan bij gewone vreemdelingen. Er is eenvoudig iets als een gelovige ontmoet. Als een gelovige het woord ontmoet. Precies zoiets als bij die vrouw, weet u wel. Ze zijn daartoe verordineerd. Ze kunnen het niet helpen dat ze het geloven. Er is iets dat hen treft, ziet u, ze hebben dat. En toen Abraham deze mannen zag komen, ging hij hen tegemoet. En hij zei, mijn heer, wilt u alstublieft langskomen? Dan zal ik wat water halen om uw voeten te wassen. En ik zal u wat brood ter hand stellen en ga dan verder, want om die reden bent u langsgekomen. Ze kwamen mee. Nu, Abraham woonde in de grote hoofdtent. En daaromheen woonden velen van zijn dienaren, genoeg om met een leger te kunnen vechten. Het waren herders. Dus hij haastte zich naar binnen en zei tegen Sarah zijn vrouw, ga snel wat bloem of meel kneden. Weet u, ze kneden het, zeven het, zoiets. En bak er op de haard wat koeken van. Daarna ging hij ook naar de kudde. Hij vond een vet kalf en doodde het en gaf het aan zijn knecht en zei, maak het gereed en pak er wat kiefstukjes van. En hij liep weg om met de man te praten. Snel ging hij terug en pakte de bloem, het brood en nam wat melk en wat vlees en kwam terug, zette het hen voor. In de Bijbel staat dat ze het opaten, ze aten. En als u opmerkt, die ene man bleef maar naar Sodom kijken. En hij zei, ik zal dit niet geheim houden. Twee van hen staan op en gaan door. Ze dalen af naar Sodom. En moderne Billy Graham en een Oral Roberts. En zo dalen ze af. Daarnaartoe, zie, dalen af naar de Sodomieten om het evangelie uit te roepen zoals Billy Graham en de anderen doen. Heb je dat ooit opgemerkt? Onthoud dit nu. Ik hoop niet dat ik iets verkeerds heb gezegd. Maar geestelijk gezien hebben we dit gehad. Je moet nooit naar dingen kijken in het natuurlijke. Kijk naar de geest van alles. Als je naar een stad wil kijken, kijk dan naar de geest ervan. Kijk je naar een familie, kijk dan naar de geesten in de familie. Kijk je naar je man, kijk naar de geest die in hem is. Kijk waar je ook naar kijkt, alles moet een motief en een doel hebben. Zie? En let hierop. Wist u dat alle grote mannen die we hebben gehad, Sankey, Finney, Moody, Knox, Calvin, enzovoort, dat er tot nu toe geen man op het veld is geweest met een bediening voor de gewone kerk, van wie zijn naam eindigde op H-A-M, zoals A-B-R-A-H-A-M, G-R-A-H-A-M. Neem me daarvoor. Hij bevindt zich precies te midden van Sodom. Dat is de reden. De man doet een wonderbaar werk. Om die reden moet hij daar zijn, ziet u. H-A-M betekent vader van naties. Merk op. Dat een van hen daarheen ging om te prediken tot de Sodomieten. Ze gingen daarheen. Een van hen bleef echter bij Abraham. Merk op. Dat hij een paar dagen daarvoor Abraham was geweest. En zij heette Sarai. Niet Sarah. En Sarah, en hij was nu Abraham. En merk op dat hij hem bij zijn nieuwe naam noemde, Abraham. Waar is uw vrouw S-A-R-A, Sarah? Waar is zij? De vrouwen waren toen een beetje anders dan ze nu zijn, zie. Ze bemoeiden zich niet met de zaken van hun man. Ze zaten achter, ze zaten achter in de tent. Dus zij antwoordde, ze is in de tent achter u. Hij zei, Abraham, ik, persoonlijk voor een woord, ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de belofte die ik u heb gegeven. Wie was dat? Wie was deze persoon die daar zat met stoffige kleren aan? Ik zal u gaan bezoeken overeenkomstig de belofte die ik aan u heb gegeven. En Sarah, die een oude vrouw was, giechelde enigszins zoals we dat vandaag zouden noemen, weet u, zo lachte in zichzelf. Ik, een oude vrouw? Ze was nu tegen de 100. Ze zei, ik, een oude vrouw, oud. En mijn heer, ze bedoelde haar man, die eveneens oud is, zouden wij wellust hebben? Ja, we zijn in een gemengd gehoor, maar u luistert naar uw dokter en ik ben uw broeder. Kijk, hun familierelatie was vele jaren daarvoor opgehouden, ziet u. Dus ze hadden die omgang niet meer met elkaar. En zij zei, zou ik wellust hebben met mijn heer terwijl hij oud is? Zij betwijfelde het. En de engel, de boodschapper, de man, de mens in menselijk vlees, die het kalfje van een koe had en haar melk dronk en brood at, zei, waarom lachte Sarah achter mij?
Zie?
Denk eraan. Jezus zei dat dit zich zou herhalen. Zoals het was. Maar toe, onthoud nu dat die ene niet naar Sodom ging. Hij manifesteerde dat teken slechts hierboven aan de uitverkoren groep die niet in het vuur zou komen. Onthoud dat het vlak voor de tijd was dat de bestaande heidense koninkrijken werden verbrand. En dat is precies wat er nu gaat gebeuren. Daar zien we op dit moment naar uit. God, zei Jezus, zal worden gemanifesteerd, met andere woorden, in de laatste dagen in menselijke wezens. Zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij het komen van de Zoon des Mensen. En onthoud dat de uitverkorenen nadien nooit meer enig ander teken hebben gezien. Niet één keer daarnaast verscheen God nog aan Abraham. Het enige wat er gebeurde was dat Sara ogenblikkelijk in een jonge vrouw veranderde en Abraham in een jonge man. En ze gingen op reis en Abimelech werd verliefd op haar en wilde met haar trouwen, terwijl ze zowat 100 jaar oud was. En ze brachten dit kind voort. Waarom? Ze zagen uit naar een beloofde zoon. En daar zien wij vandaag naar uit. Een beloofde zoon. En voordat deze beloofde zoon arriveert, moet de uitverkoren gemeente God gemanifesteerd zien in het vlees, die de geheimen van het hart vertelt en de dingen weet die ik heb gedaan. Jezus Christus dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Onthoud, degene die ginds in Sodom is vanavond en deze boodschap aan hen brengt, is onze broeder Billy G-R-A-H-A-M, slechts 6 letters, G-R-A-H-A-M, terwijl zijn naam Abraham was, de boodschapper aan de algemene kerk, die het precies zo tegen hen uitroept. En wat deed hij? Hij verrichtte slechts 1 wonder, sloeg hen met blindheid, en het prediken van het woord slaat ongelovigen met blindheid. Ja, hij geloofde. Natuurlijk geloofde hij dit, maar hij zei dat hij tot deze politici werd gezonden om ze te slaan. En dat is precies zo, dus daar bevindt hij zich in het Babylon van de wereld, daar ginds in een modern Sodom, en predikt tot deze denominaties. Hamert erop los. En de mensen nemen het niet eens in oprechtheid aan. Onlangs in Los Angeles, tijdens die grote bijeenkomst, zag ik talloze keren honderden naar voren komen om een beslissing te maken. Er kwam een jonge lui naar voren, tieners, die elkaar duwden en kou omkouden en aan elkaars haar trokken en toneel speelden. Kwamen naar voren om een beslissing te nemen. Geen wonder dat het Babylon is. Geen wonder dat het een Sodom is. De hele zaak zat op de punt te worden verbrand. God is hier. Jezus Christus is dezelfde gisteren en vandaag en voor immer. Zijn kracht is vandaag nog hetzelfde als het immer was. Hij faalt niet. Hij kan niet falen. Hij is God. Hij moet God blijven. Juist, heren. Wij zouden Jezus willen zien. Niet het aanhoren van de mechaniek, maar de dynamiek van hem zien. Gelooft u dat? Nu, deze week zullen we naar hem uitzien. We zullen er naar uitzien dat hij onder ons wandelt. En ons laat zien dat hij dezelfde is gisteren en vandaag en voor immer. Kijk, toen hij werd gekruisigd, kwamen die dronken Romeinse soldaten eraan. Die oude critici, ze deden een lap om zijn gezicht en sloegen hem op het hoofd en zeiden: nu, als je een profeet bent, profeteer dan, vertel ons wie je sloeg. Zie, hij speelde niet voor clown voor de duivel. Hij opende zijn mond niet eens en sprak geen woord. Natuurlijk wist hij het. Ze hadden de stok in elkaar doorgegeven en zeiden: vertel ons nu wie je sloeg, dan zullen wij je geloven. Kijk, dat zijn critici, ze geloofden het niet. Hij was een profeet, maar hij speelt niet voor clown voor de mensen. Dit zijn geen voorstellingen, dit is niet zomaar iets, een show op het podium. Het is de tegenwoordigheid van Jezus Christus. Het is zijn kracht onder de mensen. En wij moeten het met de grootste oprechtheid benaderen. En evenals Satan, indien gij de Zoon van God zijt, u zei dat u wonderen kon volvoeren, laat me dan eens dit zien of doe dat. Hij zei: ga achter mij, Satan. Zie, er staat geschreven, dat is juist, dat gij de Heere zult dienen en gij zult hem alleen aanbidden. Dus wij, of aanbid de Heere, hem alleen zult gij dienen. Nu weten wij dat hij dezelfde is. Als wij nu vanavond komen, dan ontdekken we dat als Jezus kan niet falen, omdat hij God was. Hij is het woord. Het woord en Christus zijn hetzelfde. Als dan het woord belooft, het woord, dat dit in de laatste dagen zal plaatsvinden, namelijk dat de geest van Elia zelfs in de laatste dag zal terugkeren, dat is juist, op de mensen, en dat hij de harten van de kinderen zal terugvoeren tot de vaderen, de leer, de principes van de Bijbel. Ze zijn afgedwaald in denominaties en organisaties, en de grote kracht van God zal op de mensen komen met een geweldige vrede die hun harten zal terugvoeren tot herinnering dat hij steeds God blijft, dat hij God is. En Jezus beloofde dat de dingen die hij deed, zijn gelovigen ook zouden doen. De werken die ik doe. En een persoon zei: oh, dat doen we. Wij doen grotere werken. Ik zei: doe precies de werken die hij deed. Kijk, dat zei hij. Doe dat eerst. Hij zei, wel, wij hebben hier denominationele broeders zitten die het evangelie over de hele wereld prediken. Dat kon hij niet. Ik zei, doe dan eerst de werken die hij deed. Dan zullen we het daarover hebben. Houdt u lezingen. Maar Jezus heeft nimmer gezegd, ga in de hele wereld en onderwijs dit of onderwijs dat. Hij zei, ga in de hele wereld en predik het evangelie. Prediken betekent, demonstreer de kracht van de Heilige Geest. Deze tekenen zullen diegene volgen. Het komt niet door een redenvoering. Dat is juist. Kijk. Die geloven, het komt niet door redenvoering, het komt door de tegenwoordigheid van een levende God die in menselijk vlees rondgaat en zelf bewijzen hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor immer. Dat is juist, hij faalt nooit om dezelfde te zijn. Het komt zo eenvoudig. Het is de eenvoud ervan die het intellectuele verstand erbij vandaan drijft. Dat veroorzaakte dat ze niet in Jezus geloofden. Hoe kan een man? Wel, u werd in zonde geboren. Hoe kunt u ons dan komen leren wat wij moeten doen? Wij zijn priesters, onze vaders waren priesters, onze grootvaders. Ja, wij kennen de Bijbel van binnen en van buiten. En probeert u ons te vertellen wat wij moeten doen? Hij zei, gij zijt uit uw vader de duivel. En zijn werken wilt gij doen. Zie, wel, dat was een vreemd iets om tegen een dergelijke groep geestelijke te zeggen. Maar hij zei, wel, wij hebben Mozes, wij weten het. Hij zei, als u in Mozes had geloofd, had u mij gekend. Hij zei, want Mozes heeft om mij gesproken. Mozes sprak over mijn dag. En als u Mozes woorden niet kunt geloven, hoe zult u mij dan gaan geloven? Zeker, hij zei, als u mij als een man niet kunt geloven, geloof dan de werken die ik doe. Zij getuigen ervan wie ik ben. Wel, dat is dezelfde zaak. De grote Heilige Geest, de Messias, de zalving, komt vandaag op ons en het produceert exact zijn leven. Precies zoals Beethoven opnieuw Beethoven zou produceren. Als het leven van Beethoven in mij woonde, wel, dan zou ik liederen componeren. Als het leven van John Dingler de Linger in mij woonde, dan zou ik een crimineel zijn. En als het leven van een andere persoon was, dan, het maakt niet uit wat hij was, dan zou dat in mij zijn, in mijn leven. En als het leven van Jezus Christus in u is, dan is dat precies wat u zult zijn. Kijk, zo is het precies, dan zult u zijn werken doen. Jezus zei dat. Ik weet dat het verschrikkelijk moeilijk is voor mensen die niet in het bovennatuurlijke geloven en gehoord. Ik heb het weer laat gemaakt, vrienden, maar laat het mij slechts dit tot u zeggen tot slot. Sluit uw hart er niet vooraf. Kom, denk er slechts over na. Wees verstandig. Kom, lees de schrift en kijk of deze dingen juist zijn. Kijk of dat de manier is hoe de wereld zal weten dat hij de Messias was. Kijk of dat de manier is hoe hij zichzelf betuigt. En als hij het toen op die manier voor deze twee mensenrassen deed, zowel Samaritanen als Joden, omdat zij naar hem uitzagen, dan nu ook als wij naar hem uitzien. Bedenk dat zij duizenden jaren van onderricht hadden gehad. Meer dan 2000 jaar van onderricht. Dat hij komende was en wat hij zou zijn. En toen hij kwam, was dat de manier hoe hij zichzelf betuigde. Wel, als hij ook aan het einde van het heidentijdperk komt, dan moet hij zichzelf op dezelfde manier betuigen. Anders is hij niet dezelfde gisteren, vandaag en morgen. Hij gaf, als hij dit heidentijdperk laat binnengaan onder een verstandelijke opvatting, dan deed hij hun beslist kwaad, ziet u. Want hij deed dat om te laten zien dat hij dat woord was. En hij moet hetzelfde doen. Ook al waren ze onderricht. Ze waren belangrijke geestelijke leiders. Zij stonden ver boven wat wij vandaag hebben. Zij waren een natie. Een natie die door de wetten van de Bijbel werd geregeerd. Dat waren ze. Wij van ons wordt verondersteld dat we dat zijn. Maar o genade, wij weten allemaal dat we daar een miljoen mijl bij vandaan zijn. De mensen konden die tijd niet leven zoals wij nu. Mannen met 4 of 5 vrouwen en echtgenoten. Zij zouden zijn doodsgestenigd. En de dingen die wij vandaag doen en dan onszelf een godsdienstige natie noemen. Dat kunnen we. Of zij konden dat niet doen, liever gezegd. Wij kunnen het, maar zij niet. Want zij moesten erin onderricht worden. Iedere man moest besneden zijn. Hij moest dat zijn, anders werd hij gestenigd. Zelfs als hij te veel gewicht droeg op de Sabbatdag. Zoveel inkt droeg dat hij er te veel letters mee zou kunnen schrijven. Dan werd hij gestenigd. Ze moesten godsdienstig zijn. En ze bestudeerden de Bijbel dag en nacht. En toch misten zij het om hun Messias te kennen. Toen hij precies in hun midden stond. Hoewel de Bijbel hem vertelde dat hij juist dat zou zijn. Wel nu, hoe weten wij het? Als ik zeg, heb ik een hand? Ik weet niet of dit een schaduw maakt of niet. Nee, er is te veel licht. En wanneer je een eindje van het licht afstaat en je kijkt naar je hand, dan zie je wat de schaduw is. Als je nog nooit je hand had gezien of jezelf had gezien, als je dan je schaduw ziet, dan weet je hoe je in het echt zult zijn. Maar het is slechts een weerkaatsing van wat je bent. Nu weten wij wat Christus was als een schaduw door de manier waarop hij zichzelf manifesteerde. En we weten dat hij toen ginds deed en nu moet het in ons worden weerkaatst. Het evangelie, Christus, de manier waarop hij het daar weerkaatste. De manier waarop hij het vandaag weerkaatst. Dat maakt van hem dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Gelooft u dat? Laten we onze hoofden buigen voor gebed. Laten we nu iedereen zo eerbiedig mogelijk zijn. Geluid er een paar ogenblikken. Het spijt me dat Billy er niet toegekomen is om gebedskaarten uit te geven. Het spijt me. Ik denk dat we ze morgen zullen uitdelen.
tijdens de dienst of... Hebt u een ochtenddienst? Nee, het zal een avond zijn. Kom morgenavond om ongeveer 7:15 en neem uw gebedskaart in ontvangst. We zullen voor de zieke bidden, zo de Heere wil. Jezus Christus is een genezer. Nu onthoud, vrienden, er bestaat niemand die een genezer is. Nee, er bestaat niemand die een redder is. Jezus Christus, hij werd verwond om uw overtredingen. Iedere zondaar is vergeven door Jezus Christus. Maar dat zal u geen goed doen, tenzij u het aanvaardt. Door zijn striemen werd u genezen. Dan moet u nu geloven. Werd u, niet zult u. U bent het al, maar u moet het aanvaarden. Geloof het nu met uw hele hart. Zeg, ik dacht hier juist aan. Tussen haantjes, hoeveel hier binnen geloven het echt al op de eerste avond? Steek uw hand op. Gelooft u dat het de waarheid is, wat ik u vertelde? Laten we bidden. We zullen op geen enkele gebedskaart wachten. De Heilige Geest is nu precies even groot als wanneer u met de gebedskaart voor u zou laten bidden. De gebedskaart betekent niets, maar buig uw hoofden. Ik wil u iets vragen. Jezus van Nazareth was eens, als u mij er ooit op betrapt dat ik iets onschriftuurlijks doe, iets wat deze Bijbel niet zegt, dan bent u verplicht naar mij toe te komen en het mij te vertellen. Jezus Christus zei, toen hij hier op aarde was, hij stak de zee over en hij stopte. En onderweg kwam er een man naar hem toe, genaamd Jairus. En zijn dochtertje was erg ziek en ze lag op sterven. Eigenlijk stierf ze al voordat hij er arriveerde. En er was een vrouw die misschien op de heuvel woonde en over hem had gehoord. En haar geloof geloofde het echt dat hij de Messias was. Er stonden vele schriftgeleerden en fariseeën bij die zeiden, luister niet naar die man. Die man zal je helemaal verscheuren, je in verwarring brengen. Je zult uit de synagoge weggaan. Hij zal niet, je zult niet meer weten wat je moet geloven. Luister niet naar die man. Maar dat hield die kleine vrouw niet tegen. In de Bijbel staat dat ze gedurende vele jaren aan een bloedvloeiing leed. En ze had al haar geld aan de dokters besteed. En de dokters hadden ongetwijfeld hard geprobeerd die kleine vrouw te helpen. Maar ze konden het niet. Ze verloor nog steeds bloed. En ze was bleek. Misschien zag ze er ziekelijk uit. En plotseling hoorde ze, wat is dat geluid daar op het strand? Ze zeiden, die profeet uit Galilea komt eraan. Die Jezus? Kijk, Jezus is eenvoudig een gangbare Joodse naam. Ik ken persoonlijk veel mensen die Jezus heten. Precies waar ik woon in Arizona ken ik al 3 of 4 mannen, zelfs predikers, die Jezus heten. Maar dit is Jezus, de Christus, de gezalfde, zie? De Zoon van God. En deze profeet Jezus kwam eraan. Zij wist dat hij een profeet was. En ze wist dat God het woord was. En hij komt naar zijn profeten. Daarom zei ze, als ik slechts het kleed van die man kan aanraken, dan zal ik gezond worden. Bent u bekend met het verhaal? In orde. Bedenk, zij drong door de menigte heen. Nu weet iedereen dat het Palestijnse kleed een onderkleed heeft en een tuniek. En het hangt vrij als ze lopen. Alle mannen en vrouwen, iedereen droeg dat. En ze dragen het lang en ze hebben iets als kousen aan hun benen en dergelijke om het stof van hun ledemaat af te houden. En terwijl ze lopen, komt er natuurlijk stof op hun kleding. Dus zij ging daar langs. Misschien moest ze zich er tussendoor wringen. En iedereen sloeg zijn arm om hem heen. Rabbi, sowieso. En sommigen zeggen, wel, hij stelt niet voor. Dat is de gemengde menigte, die vind je overal. Maar deze kleine vrouw brak er doorheen en raakte de zon van zijn kleed aan. Dat was zijn buitenste kleed. Wel, ik of u, zou dat zelfs niet voelen als ik uw jas zou aanraken of u raakte de mijne aan, terwijl het tegen je aan zit. En deze losse Palestijnse kleding hing zo ver van zijn voeten af. Dus lichamelijk voelde hij er natuurlijk niets van. En zij raakte zijn kleed aan, ging terug en ging zitten op wat ze ook deed. Jezus stopte en zei, wie raakte mij aan? Is dat waar? In orde, let nu op. Nu, dat was Jezus gisteren. En niemand zei iets. En hij keek rondom zich heen. Over het gehoor, totdat hij ontdekte waar het geloof was. En hij openbaarde het aan haar. Hij zei, uw geloof heeft u behouden. Uw bloedvloeiing is gestopt. Is dat zo? Uw geloof? Wel nu, dat was Jezus gisteren. Nu is het zo dat in de Bijbel staat, nu weet ik dat hier veel predikers zitten en grote bekwame geleerden. Zegt de Bijbel niet in het boek Hebreeën 3, dat hij op dit ogenblik een hogepriester is, die immerdurend leeft om voorspraak te doen op onze belijdenis? Is dat juist? Een hogepriester die immerdurend leeft om voorspraak te doen en kan worden aangeraakt door de gevoelens van onze zwakheden. Is dat juist? Als u hem dan aanraakt, hoe weet u dan dat u hem aanraakte? Hij zou hetzelfde handelen als hij gisteren deed. Is dat zo? Wel nu, als u hem aanraakt, hem. Niet iemand anders, hem. Raak hem aan. Hij is de hoge priester. En u raakt hem aan door de gevoelens van uw zwakheden. Heer Jezus, ik ben ziek. Ik moet sterven. De doktoren vertellen mij dat ik niet kan leven. Maar toch, of ik heb al mijn geld uitgegeven. Ik kan het me zelfs niet meer veroorloven naar een dokter toe te gaan. En wat die probleem ook is, of zelfs ik ben niet naar de dokter geweest. Of wat anders ook. En zeg, Heere God, ik zal uw dienstknecht zijn. Ik zal uw dienstknecht zijn, indien u dat zegt. Ik geloof u, er is iets met mij wat vanavond werd voorgelezen en tegen mij werd gezegd, het klinkt alsof het de Bijbel is. En ik heb het gelezen en ik weet dat het waar is. En deze man probeert hier ons geloof uit te dagen. Daagt ons geloof uit, regelrecht hier in New York City, New York. En hij vertelt ons dat u dezelfde blijft. Dat u nu op dit ogenblik hoge priester bent en op diezelfde zaak zult handelen als ik u slechts kan aanraken. Heren, laat mij uw kleed aanraken. Hoe zult u het nu weten? Nu de enige manier hoe u het weet is, nu ik weet dat broeder Brennan mij niet kent en hij is slechts een man. Zie je, hij is slechts een man die daar staat. Dat is alles. Hij weet totaal niets over mij. Maar als ik u kan aanraken, spreekt u dan tot hem en laat hem tot mij spreken. Want God werkt alleen maar door middel van de mens. Hoeveel weten dat? Dat is absoluut zo. Hij doet helemaal niets buiten de mens om. Precies niet. Doet niets voordat hij het eerst openbaart aan zijn profeten. Is dat wat de Bijbel zei? Dat zijn zijn predikers. Zie? Geloof het nu met uw hele hart en zeg, Heer Jezus, wees nu niet nerveus, opgewonden, zie. Als u zichzelf opwerkt, gaat het over u heen. Dan probeert u er iets van te maken. Wel, het is zo eenvoudig. Hoeveel hier binnen zijn vreemden voor mij en ziek. Laat het mij zien door uw hand op te steken. Bijvoorbeeld, ik heb genezing nodig. Wel, in orde. Bijna iedereen. Ik weet hier eigenlijk niemand om tegen te spreken die ik ken. Ik ken deze broeder Anthony die hier zit. En daar is ongeveer... En broeder, ik geloof dat broeder Tyler is die daar zit. Dacht ik. Is dat broeder Pat Tyler niet? Ja, in orde. Dat dacht ik. Of ik nu nog iemand anders ken, misschien heb ik u wel eens gezien en u kunt mij hebben gezien, maar de hemelse vader weet dat ik op dit ogenblik hier boven niemand herken. Ja, ik ken deze jongens die hier de banden zitten op te nemen, want hij is een van onze bandenjongens. En afgezien daarvan, zijn vader moet hier ergens zijn, want ik denk dat ze samen zijn. Bent u hier, broeder Stockman? Waar zit u? Oh, helemaal achteraan. In orde. Nu, wat u betreft, ik weet dat het laat wordt en ik vermoed dat we hier al lang weg hadden moeten zijn, maar slechts nog één ogenblik. Het is één ding om iets te zeggen, maar iets anders voor God om het te bewijzen, dat het juist is. Als ik zou zeggen dat u recht hebt om te twijfelen, nee, u hebt geen recht om mij te betwijfelen, want ik lees het voor uit de Bijbel, zie. Maar als God nu bevestigt dat het zo is, dan zult u weten of het zo is of niet. Laten wij nu nederig onze hoofden buigen voor gebed. Heer Jezus, ik weet dat dit een grote uitdaging is. Het is een uitdaging die ik misschien niet had mogen doen. Ik weet het niet. Maar ik voel dat... Veel van deze mensen hiervoor in samenkomsten zijn geweest. Zij kennen u. En zij weten dat u vandaag op aarde bent. En zij weten dat u uw woord houdt, doordat u zichzelf vertegenwoordigt door een mens. En Heer, als u slechts tot één persoon of twee, of misschien drie zou willen spreken, zoals er staat in de mond van twee of drie getuigen, zal ieder woord vaststaan. Laat het tenminste drie mensen hier zijn, Heer, die mij onbekend zijn, waar u tegen wilt spreken. En laat hen uw kleed aanraken. En laat u mij dan het visioen zien en weten wat er gezegd moet worden. Laat de Heilige Geest mijn lippen gebruiken, zoals u reeds deed. En zo genadevol, Heer, bij zo'n onwaardig persoon. En niemand van ons is waardig, niemand van ons. Maar iemand moet het doen. Daarom bid ik God dat u het vanavond wilt doen. Wilt u het? Opdat het aan deze grote stad, die binnenkort staat opgeschreven voor het oordeel, mag worden bekendgemaakt. Wij weten dat de hele wereld niet in deze conditie kan blijven bestaan. En er mogen hier mensen zijn die er nooit meer zullen zijn. Misschien doe ik dit daar wel voor, zeg ik dit. Ik bid vader dat u zult maken dat dit woord wat ik heb gepredikt, het is uw woord, dat het wordt bekendgemaakt in Jezus naam. Houd nu uw hoofden gebogen en bid slechts. Zeg, Heer Jezus, laat mij uw kleed aanraken. En als u klaar bent met bidden, kunt u deze kant op kijken, zodat u misschien... Nu zeg ik niet dat u naar mij moet kijken, dat weet u allemaal. Toen Petrus en Johannes door de poort liepen, die de schone werd genoemd, en tegen de kreupele man zeiden, kijk naar ons, toen betekent dat niet... Met andere woorden, let op datgene wat ik tegen u zeg. Bid u nu en zeg, Heer Jezus, broeder Brennan kent mij niet,
Maar u kent mij. Laat mij slechts uw kleed aanraken, omdat hij mij zojuist heeft verteld dat u een hogepriester bent die kan worden aangeraakt door de gevoelens van mijn zwakheden en die mij vertellen dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer en dat u op dezelfde manier zult reageren als toen deed die, met die vrouw die uw kleed aanraakte. En dat zal beslist alle twijfel uit mijn weg nemen, omdat ik dan weet dat u dezelfde bent gisteren, vandaag en voor immer. Dan zal de schrift precies worden vervuld. Wij kennen Jezus dan vanavond zoals wij hem toen kenden. Heren, wij zouden Jezus willen zien als ik daar binnen zou komen met nagelwonden in mijn handen. Dan zou ik huichelachtig zijn. U zou hem daar niet aan kennen. U zou hem niet kennen door de wijze waarop hij was gekleed. U kent hem door zijn leven. Zo identificeerde hij zich als godsdienstknecht, profeet. Bid nu en heb geloof. Hier is een dame. Ik wil niets tot haar zeggen, omdat u kunt zien wat er verkeerd met haar is. Ik geloof dat het de dame is die hier zit. Zij heeft een opgezwollen schild hier waarvoor ze bidt. Je ziet het niet op haar hals, maar je kunt het op een bepaalde manier naar haar nek kijken. En als ze haar jurk opzij trekt, dan zie je het. Ik ken u niet. Maar als u met uw hele hart gelooft, zal het bij u weggaan. Ja. Als u nu slechts geloofd hebt, geloof en niet twijfelt. Bid slechts en zeg, Heer Jezus, ik wacht erop om uw kleed aan te raken. Openbaar u zelf aan mij. U zegt, waar wacht u op, broeder Brennan? Een visioen. Wees nu heel eerbiedig, loop hier rond, u verstoort. Wees echt eerbiedig. Heer, let hierop, kijk je naar. Hier precies de dame, die bidt en ze kijkt recht naar mij. Ik zie bloed druppelen, het is in de maag. Ze heeft een bloedende maag. Als u zult geloven, is dat waar, dame? Steek uw handen op. Ik ben een vreemde voor u. Ik ken u niet, maar dat is waar. Het is zojuist gestopt. Uw geloof. Ik wil u iets vragen. Wat raakte die vrouw aan? Ik ken haar niet. Ik heb haar nooit in mijn leven gezien. Alles wat ik weet is dat ze gewoon een vrouw is. Zie? Hier zit een dame aan het einde. Hier vlakbij aan het einde van de rij. Ik zag het zojuist gebeuren. Het leek of het de andere dame nu precies beïnvloedde. Dat is ze. Ze heeft rugklachten. En ze... Er is iets verkeerd met uw rug. Leg uw handen op de dame naast u. Met haar rug is ook iets verkeerd. In orde. Ze kan bijna niet overeind komen of gaan zitten. De dame naast u is blind aan het worden. Die andere aan de andere kant. Ze wordt blind. Ik wil dat u ook haar de handen oplegt. Dat is goed. Gelooft u met uw hele hart. Dan zal het voorbij zijn. Let op wat er gebeurt. Gelooft u? Ik zie precies hier een donkere schaduw hangen. Het hangt over een arme vrouw. Ze zal gaan sterven, ze heeft kanker. Kijk, als God haar niet aanraakt, moet ze sterven. Ik ben er zeker van dat ze het zal... God help me. Mevrouw Kater, als u het met uw hele hart gelooft, zal Jezus Christus u gezond maken. Gelooft u het? K-A-T-U-R. Als u het met uw hele hart gelooft, maakt Jezus Christus u gezond. Sta op, dame, en geef God de eer. Orde. U kunt naar huis gaan en gezond zijn. Ik heb de vrouw nog nooit in mijn leven gezien. Nimmer zag ik haar eerder in mijn leven. Ze is een totale vreemde voor mij. U zegt, wel, u noemde haar naam. Wel, dat is niets meer. Jezus noemde Simons naam. Vertelde dat zijn naam Simon was, wie zijn vader was. Is dat zo? Heren, wij zouden Jezus willen zien. Jezus Christus is dezelfde gisteren, vandaag en voor immer. Gelooft u dat niet? Gelooft u niet dat u nu precies in zijn tegenwoordigheid bent? Hoeveel geloven dat? Wij zouden nu Jezus willen zien. Jezus Christus. Nu, ik was het niet die deze mensen genas. Hier begint het weer. Zie je? In orde, heb slechts geloof. Ik zal u vertellen wat u nu direct moet doen. U gelovigen, leg zo uw handen op elkaar. Leg uw hand op iemand naast u. Jezus, ik ga de laatste woorden aanhalen toen hij de aarde verliet. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Zei u dat u geloofde? Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Natuurlijk hebben wij geloof en ongeloof door elkaar zitten, dat hebben we altijd. Er zijn altijd drie klassen van mensen. Gelovigen, schijngelovigen en ongelovigen. En wij hebben dat ook. Maar terwijl u bidt, waar u ook zit, heb geloof voor de persoon waar u uw handen hebt opgelegd. Geloof, Jezus Christus zei dit. Onthoud nu, dat als u niet gelooft, u heel voorzichtig moet zijn, want deze ziekte gaan van de ene naar de ander, dat weten we. We lezen het in de Bijbel, waar boze geesten uitgingen en rechtstreeks in een ander gingen. En we zien het. Velen van u zijn in de samenkomst geweest en hebben het gezien. Als dat zo is, zeg amen. Zeker. Mensen raken verlamd of worden doof, sterven precies in de samenkomst van alles. Nu, zoals u bidt, bid niet voor uzelf. Bid voor degene waar u uw handen op hebt gelegd. Zie, bid voor hen. En als hier een persoon is, terwijl we zo met elkaar verbonden zijn, die geen christen is en Christus wil aannemen als uw redder, wilt u dat dan kenbaar maken door even op uw voeten te gaan staan en zeggen: ik wil op dit moment in zijn tegenwoordigheid Jezus als mijn redder aannemen. Ik wil opstaan om aan deze samenkomst te laten zien dat ik een getuigenis ben voor Jezus Christus. Ik wil hem op ditzelfde ogenblik aannemen als mijn redder. Als u dit nog nooit niet eerder hebt gedaan, dan hebt u nu de gelegenheid om op te staan. Als u bij de oordeelstrein komt, als u geen christen bent, neem het dan nu aan. En u die uw handen op elkaar hebt gelegd, bid voor elkaar. Bedenk dat zij voor u bidden, bid u voor hen. Nu ga ik hier boven met u meebidden voor al deze mensen. God zegen u daarachteraan, mijn broeder. God des hemels, wees genadig. Dat is erg fijn, een dappere zaak. Zou er nog iemand willen gaan staan? Jezus kent u. Niemand kan komen. God zegen u, zuster. Dat is fijn. Zijn levende tegenwoordigheid hier, in de vorm. Om de tegenwoordigheid van Jezus Christus de samenkomst te zien binnenkomen, om precies hetzelfde te doen wat hij in de schrift deed. Dat is volkomen onmogelijk voor een man om dat te doen. Er is een geest voor nodig om dat te doen. Als u dat, zoals de Farizeeën een boze geest wil noemen, dan zult u de beloning gaan krijgen. En als u het de geest van God noemt, neem het dan aan. Aanvaard het als uw redder, want hij is Jezus Christus en de enige redder ter wereld. En hij is Gods zoon die voor u stierf. Hij is vanavond hier in de persoon van de Heilige Geest. Hij is nog steeds Jezus. Nog steeds Jezus Christus in de persoon van de Heilige Geest. Hetgeen Christus is in geestvorm. En als u hem nog nooit hebt aangenomen als redder, wilt u dan even opstaan, weet u. En hij zal voor u getuigen als u getuigt voor hem. Er stond de enige op. Als er nog iemand is, dan snel voordat wij bidden. God zegen u. God zegen u. God zegen u. U. In zijn tegenwoordigheid, dat is fijn. Velen, dat is fijn. God zegen u, zuster. God zegen u, helemaal achteraan. De man stond al, stak zijn hand op. God zegen u. En God zegen u. Dat is wonderbaar, dat is juist. Neem hem aan. Op dit moment. Onthoud. Op dit moment, in de naam van Jezus Christus, er is hier binnen geen enkel leven dat voor God verborgen kan blijven op dit ogenblik. Of wij zouden het regelrecht aan mij kunnen openbaren. U weet dat. U, velen van u zijn erbij geweest. Ieder van u die voorheen in de samenkomsten bent geweest en hebt gezien hoe vaak het achter elkaar raak was. Zeg amen. Ziet u, u weet dat het waar is. En op ditzelfde ogenblik weet ik dat hier mensen zijn die zichzelf aan Christus behoren over te geven. Doe het alsjeblieft nu, terwijl u de gelegenheid hebt in zijn goddelijke tegenwoordigheid. O, doe onderzoek. We kunnen precies nu later zijn dan we denken. Terwijl hij met zijn verheven tegenwoordigheid binnenkomt en ons zegent en door middel van de schrift bewijst dat hij hier is. Een bevestigd woord. 8 of 10 mensen die hier zitten werden genezen, hier vlak bij u. En er zijn er meer. Als u mij op mijn woord wilt nemen, als zijn dienst er dat ligt dat u op de foto ziet, die de wetenschap hier in Washington DC heeft hangen, als het enige bovennatuurlijke wezen dat ooit werd gefotografeerd, dat ligt cirkeld door dit gebouw rond en rond en rond en rond. Nu, dat is waar. Gelooft u nu, Jezus Christus zei, dat de laatste woorden die hij zei toen hij de aarde verliet, waren: deze tekenen zullen degenen volgen die geloven. Als ze hun handen op de zieken zullen leggen, zullen ze gezond worden. En hij werd in de hemelen opgenomen en ze gingen overal heen preken. De Heere werkte met hen mede, doordat hij het woord bevestigde met tekenen die volgden. Bid nu voor elkaar, terwijl ik voor u bid vanaf deze kansel. Heer Jezus, de Zoon van God, die uit de dood opstond op de derde dag. Dood en hel konden hem niet vasthouden. Hij steeg op naar de hemel, zette zich aan de rechterhand van de majesteit omhoog. Van waar hij voor immer leeft om te bemiddelen op onze belijdenis. En nu is zijn levende tegenwoordigheid hier in de vorm van de Heilige Geest, die het werk heeft gedaan en de gedachten die in de harten van de mensen zijn onderscheiden, hun ziekte vertelde, ze gezond verklaarde. O God, om uw geweldig machtig werk te zien, om te weten dat wij in deze dag vol verwarring en verdraaiing, vol politiek, vol met kerkpolitiek, vol met allerlei soorten dingen, toch de levende God hier vanavond bij ons aanwezig hebben. Geen lezing, niets anders dan het bewijs dat de Heilige Geest regelrecht in ons midden is. Jezus Christus die deze dingen doet zoals hij deed toen hij hier op aarde was. O God, wees genadig. En Satan, je ziet de handen van deze mensen op elkaar liggen. Je bent een verslagen wezen. Je kunt deze mensen niet langer vasthouden. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus, de Zoon van God, dat je deze mensen loslaat en uit hen komt. Kom eruit, ziekte en aandoening bij deze mensen. Ik beveel je in de naam van Jezus Christus dat je hen verlaat. Geloof het nu met geheel uw hart. Als u het gelooft, ga dan nu op uw voeten staan en aanvaard het. Hef uw handen op tot God en zeg: ik neem nu mijn genezing aan. Ik geloof. Hef uw handen op en geef hem lof en zeg: dank u, Heer Jezus.